Dames en heren, wij beginnen aan de politieke avond en ik verzoek om attentie. Mag ik de politieke kandidaten vragen om hier naar voren te komen? Ik verzoek naar voren te komen. Alsjeblieft, Mieke Verhees. Rudy Rijker. Ferry van den Broek. Roger Verkroost. Aldo Oude Jans. Ja, die zijn voor jullie. Om te hangen of om te zitten.
Zouden alle raadsleden zich willen verzamelen hiervoor? Alle kandidaten. Kandidaten. Hallo? Ja? Ho. Ja, die...
Zou je misschien elders willen gaan zitten? Dit is voor de kandidaten. Ja? Kan ook hier voorop. Ja hoor.
Hallo.
Ik wacht nog alsjeblieft op Mieke Verhees en Rudy Reker hier vooraan. Ik verzoek de kandidaten naar voren te komen. En ik zie meneer Reinder. U hebt de vragen nog niet gehad, meneer Reinders. Alsjeblieft, neem een van de krukjes. Ja. Nou, we hebben helaas één afzegging van GroenLinks. Die hebben zich afgemeld vanwege ziekte. En ik heb daar ook twee collega's, die liggen helaas ook plat. En ik denk de griep is op komst. Ik heet in ieder geval iedereen welkom. De bezoekers en onze kandidaten. Ik wou ze zo meteen vragen om ze aan u voor te stellen. De drankjes die zijn gratis tot 9:30 voor iedereen. Verder rest is vanavond alles te volgen via Ridder Radio en zal het ook in de coffeeshops te horen zijn. Of wie gewoon op zijn iPhone op het webadres van de VCE Eindhoven gaat tikken, dan kan hij dit rechtstreeks volgen. Ik geef even de microfoon aan de eerste kandidaat, zodat hij zich en zijn partij kan voorstellen, als je hem dan even wilt doen.
Dankjewel ook voor de uitnodiging om hier vanavond te zijn. Mijn naam is Ferry van den Broek en ik ben raadslid voor de VVD in Eindhoven. Nou zie ik al wat gedachten, VVD en cannabis opstelten is oorlog. Ik kan jullie in ieder geval geruststellen dat wij hier lokaal als VVD een hele andere koers hebben dan onze landelijke VVD. En ons daar binnen onze partij ook heel hard voor maken. Dat weet je ook. En in principe hebben we eigenlijk de afgelopen jaar altijd meegedaan aan cannabisvriendelijk beleid. En daar soms ook zelfs initiatief voor genomen. Ik denk dat ik hem doorgeef aan Rogier.
Ja, ik ben Rogier Verkroost, gemeenteraadslid en kandidaat voor D66. Een partij die eigenlijk al sinds zijn oprichting is voor regulering en legalisering van softdrugs. Ik heb eens nagezocht en het was... Henk C. Valking, een oud minister die ooit in Utrecht de allereerste koffieshop opende. En eigenlijk hebben we altijd al die lijn gehad en we vinden zo snel mogelijk reguleren en zorgen dat mensen, volwassen mensen, als zij dat willen, een joint kunnen roken.
Hallo, ik ben Aldo Oude Jans, nummer 1 op de lijst van opa. Bij opa is eigenlijk iedereen lijsttrekker, maar dat werkt bij ons wat anders. Daar zal ik zo meteen denk ik nog wel iets over kunnen vertellen. Ik weet uit eigen ervaring wat verslaving is. En ik moet zeggen, ik kom weinig in de koffieshop. Maar goed, ik zal daar straks wat meer over vertellen.
Ja, dankjewel. Kees Reinders, Samen Eindhoven. Ik zit in de gemeenteraad voor Samen Eindhoven en ben nou ook de lijsttrekker. Laat het heel helder en duidelijk zijn, wij zijn voor de regulering van het cannabisbeleid en de wietteelt. Het gedoogsysteem past niet in deze tijd en daar moeten we dus ook zo snel mogelijk vanaf.
Ja, ik ben Rudy Reken van de lijst met Fortuin. Voordat je straks in debat gaat, wil ik eerst wat vooraf vertellen. Dat jullie weten wat mijn achtergrond is. Ik ben fractievoorzitter en lijsttrekker van de lijst met Fortuin in Eindhoven. Ik zit al 8 jaar in de gemeenteraad. En we zijn tegen cannabis. Tegen het drugsgebruik in het algemeen.
Dankjewel. Ik ben Mieke Verhees. Ik ben momenteel fractievoorzitter voor de PvdA. En ben ook weer kandidaat voor de nieuwe periode. Staat nummer 2. Ja, PvdA, zoals jullie allemaal weten, groot voorstander van regulering van de wietteelt. En een einde maken aan het rare achterdeurbeleid van coffeeshops. Onder aanvoering van onze partij is er laatst ook in Utrecht dat manifest met al die burgemeesters getekend. Dus ja, wij zijn daar al jarenlang lokaal en landelijk groot voorstander van. Dank u.
Dank u wel voor de introductie. Ik wil even de avond toelichten. Het is de bedoeling dat mensen vragen gaan voorlezen. Die hebben we genummerd. Je kan je dus al voorbereiden als je aan de beurt bent. Ik roep het nummer op en dan zou ik het fijn vinden als je naar voren komt. Of je alvast in deze richting beweegt. Om de vraag voor te lezen. En het is dan de bedoeling dat de kandidaten de vragen beantwoorden. Dat kunnen ze wel of niet doen. En in principe is daar een minuut de tijd voor. En ja, als er minder vragen beantwoord worden door kandidaten, dan heb je er ook iets meer tijd voor om hem te beantwoorden. Dan is er nog een volgend punt. Wij hebben 2 stemrondes. En daarvoor worden de formulieren uitgereikt of zijn al uitgereikt. En ja, het gaat er niet om wat de cannabisconsument nou wel of niet vindt of een opinie daarvan. Het is eigenlijk slechts een momentopname van deze avond. Maar omdat we dit in 2 rondes doen, willen we toch wel kijken, bijvoorbeeld we naar huis toe gaan, of er een soort van kennisoverdracht heeft plaatsgevonden en een andere attituut in stemgedrag. Dus daar zijn we straks allemaal nieuwsgierig naar. Vul het in en gooi hem snel in de brievenbus die onze Shani hier rondreikt. Dan heb ik nog een inleiding. Wat wij ons wel eens niet beseffen, en wij hebben ook veel gemopper bij ons aan de bar, maar volgens Thorbecke en de grondwet, want hij heeft hem geschreven, zijn de raadsleden het hoogste en enigste beslissingsorgaan binnen een gemeente. Het is dus wel degelijk heel belangrijk om te gaan stemmen. Sommigen vinden gemeenteraadsverkiezingen wel minder belangrijk, maar vergis u eigen niet. Bijvoorbeeld hebben onze raadsleden onze burgemeester gevraagd om zich in te spannen om te reguleren. Dus zeg nou niet dat op lokaal niveau niet iets gebeurt door raadsleden en dat daar geen initiatieven worden ondernomen. Wat bijvoorbeeld Ferry van den Broek van de VVD gaf dat aan. Een lokaal beleid, dat kan verschillen van het landelijke beleid. En bijvoorbeeld als iemand zich heel erg inspant binnen een partij en spreekt voor cannabis, dan zou je hem een voorkeurstem kunnen geven, waardoor hij op de lijst klimt en hopelijk ook meer invloed gaat krijgen in de discussies met de anderen om ze te overtuigen. Wat wij ontdekt hebben, dat is dat slechts 3% van de Nederlanders lid is van een politieke partij. En die andere 97, die moppert alleen maar. Het zijn dus miljoenen mensen die afzien van inspraak, van tegenspraak,
of van een medebeslissingsmogelijkheid. Dat is wel erg jammer. En in wezen zou je toch, als je daar goed over nadenkt, lid moeten worden in een partij, misschien die juist er tegen is, om je eigen lobbyist te worden en die mensen in discussie te overtuigen om misschien af te zien van de war on drugs en misschien tot een ander verstandiger beleid te komen. Ik wil even noemen dat er toch wat ontwikkelingen zijn op de wereld. En ik noem als een voorbeeld een negatieve ontwikkeling, net als in Colombia en Mexico, waar de drugslord uiteindelijk het voor het vertellen heeft en niet de bevolking en niet de regering. Als ik nou een mooi voorbeeld neem, dan is dat Uruguay. Die hebben zich ingespannen en hebben cannabis gelegaliseerd voor mensen met 5 planten en 100 planten in een coöperatie. Dat is heel erg mooi kleinschalig. Zover ik weet worden er ook geen vergunningen verstrekt. Dat voorkomt corruptie. Het is zo klein dat het ook voor de crimineel hopelijk niet interessant is. En ook niet voor degene die zich daaraan alleen maar wil verrijken. Een andere trend is dat steeds meer lokale partijen in opkomst zijn. Het zal misschien wel ook te maken hebben met een soort onvrede dat men zich niet kan vinden in een partijprogramma van een andere partij. Dat steeds meer lokale partijen komen. Maar ik moet wel zeggen, het maakt het niet per se overzichtelijker voor de kiezer om al die programma's te bestuderen. Ik kom tot het slot van de inleiding en wil dan overgaan tot iets wat misschien iemand van de kandidaten kan beantwoorden. Dat is bijvoorbeeld als je een partij, als je zo ontevreden bent en een lokale partij wilt oprichten, wat dit allemaal betekent. Misschien wil iemand die vraag beantwoorden.
Ja, ik zal het weten. Ja. Nou ja, goed, zoals gezegd ben ik van OPA. Dat staat voor ouderen politiek actief. Nou, ben niet helemaal zo gelukkig met die naam, want dan zou je denken dat wij alleen maar voor de doelgroep ouderen zijn. En dat zijn we absoluut niet. Ik ben wel opa overigens. Ook, dat is heel mooi. Maar nou ja, goed, wij zijn het niet eens met het systeem. En daarom is opa opgericht. Wij denken dat de partijen zoals die nu werken met hun partijprogramma's, dat daardoor een aantal kandidaten op de lijst heel veel moeten inleveren. Ook aan originaliteit. Laten we zeggen, men kiest dan toch een beetje de gemene deler, zeg maar. Je hebt dan een partij, vaak is het ook zo dat waar de partij landelijk voor staat, dat sijpelt toch ook wel door naar het gemeentebeleid. Bij OPA, ja, in die vrije politiek, waar je, dat is trouwens een grote beweging hoor, daar kun je meer over vinden. Daar heeft elke kandidaat recht op zijn eigen standpunten. In die zin werkt het dus ook met voorkeurstemmen. En ja, goed, er wordt iets meer gevraagd van de kiezer aan uitzoekwerk. Maar ja, dat is toch wel helemaal nieuw hoe wij dat doen, heb ik het idee. En ja, ik vind het heel mooi van wat jij net zegt, Lisa, van je kunt bij een partij gaan omdat je het juist niet eens bent met hun standpunten. Nou ja, zo ben ik vroeger in dienst gegaan als passivist, zeg maar. Heeft niet veel uitgehaald hoor, maar goed, dat kan dus. Nou ja, zo zijn wij het niet eens met het systeem, maar wij willen wel graag mee kunnen beslissen, inderdaad. Ja?
Dank u wel voor de uitleg. Nou had ik weliswaar meer in de richting willen aansturen dat het erg. Nee. Ik had er eigenlijk meer op aan willen sturen dat het erg lastig en zwaar is en moeilijk om een vereniging zoals een politieke partij op te richten en te runnen en ermee bezig te zijn.
Ja.
Ja, ik begrijp dat het heel makkelijk is om eentje op te richten, maar om hem aan het runnen te houden is het altijd heel veel werk. En ik kom uit het verenigingsleven, het is soms bloed, zweet en tranen. Wat ik hier nog aan toe wil voegen, deze mensen zitten hier in hun vrije tijd. Gemeenteraadsleden leveren ontzettend veel vrijwilligerswerk. En ze moeten zich overal inlezen. Nou heb je campagnetijd. Het zijn die paar 3% die zich inzetten voor onze democratie. En ik vind het echt heel schandelijk dat dit soort mensen bedreigd zijn. En ik vind het ook ongehoord. En ik hoop dat dat niet meer voorkomt, want ze zetten zich in en doen heel veel. En ik zou zeggen, word zelf maar lid of richt zelf maar een partij op. Wij willen komen zo meteen naar de vragen. En ik ga dan dadelijk nummer 1 oproepen. Maar daarvoor wil ik vragen of we al enig zicht hebben op de eerste stemronde. Nou, mag ik iedereen verzoeken dat stembriefje af te geven? Of kan Jannie ze... Ja, ik zie de stembus daarachter. Misschien kan die rondgereikt worden en iedereen... Nou, de stembus komt eraan. Alsjeblieft, vul hem en reik hem door, zodat alle papiertjes terechtkomen. Ik zal straks even de vraagstellingen onderbreken voor het resultaat. En ik hoop dat we dat dan ook op de schermen kunnen laten zien. Ik roep op nummer 1. Wie heeft envelop nummer 1? En ik mag de kandidaten, daar is een tweede microfoon. Daar kunt u ook naartoe lopen. Dan bent u ook beter te zien door het publiek. En dat kan ook. U mag ook de mijne grijpen. Nummer 1, waar is die? Envelop nummer 1.
Ik zou wel deze nemen.
Hier is meneer, dat was de eerste die hier kwam. Kom je naar voren? Nou, de eerste vraag voor de kandidaten.
Ja, gewoon, ik begin met 1. Goedenavond allemaal. Uit de enquête gehouden onder de koffieshopbezoekers in 2008-2009 blijkt dat 13,3% langer dan een uur verblijft in de koffieshop. En uit de enquête 2012 waren dat nog maar 3%. Het WODC-onderzoek, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, uit 1996 liet zien dat het om 5% van alle bezoekers ging die langer dan een uur verbleven. Stelling. Ze zeggen dat we de hele dag in de koffieshops rondhangen en leven van de bijstand. Ziet een van u dat ook zo, of allemaal?
Ben ik zo te
verstaan?
Nou, nee. Test. Ja? Ben ik zo te verstaan? Oké. Ik geloof niet dat er überhaupt iemand in de politiek is die dat echt serieus denkt. Ik heb jarenlang bij Unity vrijwilligerswerk gedaan. Drank- en drugsvoorlichting op een open-minded manier op feesten en festivals in de dance scene. Ontzettend veel mensen gesproken. Ik ben zelf ook regelmatig in de coffeeshop geweest. Ik zie het ook bij vrienden. Je gaat even wat halen, net zoals bij de Albert Heijn. Dat is maar een klein deel van de mensen die daar urenlang gebruik maakt van de koffiecorner. De meeste mensen komen een boodschap halen en gaan dan weer weg. Juist uit de ervaringen vanuit mijn omgeving weet ik ook dat daar vrij weinig mensen bij zitten die alleen maar in de bijstand zitten. Nee, voor mij, voor de VVD geldt het in ieder geval niet zo. Voor de VVD Eindhoven geldt het in ieder geval niet zo dat we dat zo zien. Maar ik weet ook bijvoorbeeld in Tilburg, de Grasshopper geloof ik. Nou, daar is ook gewoon een mooie zaak waar je lekker kunt eten. Waar ook mensen gewoon spelletjes zitten, bordspellen met elkaar zitten te spelen. Ja, er zijn ook mensen die blijven wat langer in de kroeg hangen. Dus ik heb er aan zich ook helemaal geen bezwaar mee als er mensen langer dan een uur in de coffeeshop zijn.
Dank u wel. De volgende is Roger van D66.
Ja, wij kunnen ons ook niet in die stelling vinden als D66. In coffeeshops komen mensen van alle soorten en maten. Dus niet alleen maar mensen die in de bijstand zitten. Ook mensen die waarschijnlijk soms hele goede banen hebben. En hoe lang mensen in een koffieshop zitten, ja, dat doet ook eigenlijk niet ter zake. Want het kan ook gewoon gezellig zijn. Ik bedoel, als je koffieshop van binnen ziet, die zien er vaak toch gezellig van binnen uit. Dus dat nodigt dan ook uit om af en toe gewoon langer te blijven. Dus nee, dat soort vooroordelen leveren bij ons niet. Wij beoordelen mensen op hun persoon en niet op of ze in een koffieshop komen of niet. Dus nee, die stelling daar kunnen wij ons niet in vinden.
Aldo Oudejans van Opa Partij.
Nou, ik denk dat ook absoluut niet wat dat betreft. Herinner ik me nou toen ik als ex-verslaafde uit, harddrugsverslaafde moet ik erbij zeggen, uit onvrede met de bestaande zorg een reïntegratiebureau voor ex-verslaafden had opgericht. Gingen op een gegeven moment groeien en we moesten de buurt uitnodigen. Dat was de Irisbuurt, ik woon er nou eigenlijk zelf ook. Toen stelde ik me voor van, nou, ik ben Aldo, ik ben ervaringsdeskundige op drugsgebied, waarop een van de buren zei, ja, maar ik ook. Ik zei, oh, zijn er nog meer? Ja, ik ook. Dus ik bedoel, wat dat betreft, denk ik dat het erg achterhaald of dom is om te denken, geloof in dat vooroordeel dat mensen die in de koffieshop komen of die überhaupt die blowen, dat die in de bijstand zitten en hele dagen niks doen. Het is heel normaal tegenwoordig. Dan zal ik het bij laten.
Meneer Reinders van Eindhoven Samen. Of Samen Eindhoven, excuseer, mijn speakbriefje is verdwenen.
Nou, laat ik beginnen om te zeggen, waarom moet er bij elk bezoeker of waar dan ook een etiket geplakt worden? Dat vind ik een beetje overdreven. Als iemand cannabis gebruikt, en ik weet uit ervaring dat dat heel veel, een hele variatie is aan mensen die dat doen, dat moeten ze zelf weten. Ik heb er geen behoefte aan, maar dat neemt niet weg dat ik, zoals het nu gaat, met het gedoogsysteem wel aan de voordeur binnen en niet aan verkopen, maar niet aan de achterdeur inkopen. Dat vind ik buitengewoon vreemd, dat daarop houden. Dus nee, ik zeg, ik zie heel veel mensen, de portier die hier staat, die kent mij ook, want ik kom heel vaak voor mijn werk bij coffeeshops. Haal ik mensen, breng ik mensen. Vaak moet ik even wachten dat ze even gauw een boodschappen moeten doen. En ja, er zijn ook enkele coffeeshops die anders uitnodigen om daar wat langer te blijven. Zo be it. Is prima, niks mis mee. Gewoon hun de gang laten gaan.
Dank u wel. Meneer Rekers, u ook van LPF?
Ja, dankjewel. Wat ik straks al heb gezegd in mijn inleiding, ik wil eventjes, als Lisa het goed vindt, ingaan op mijn, het woord vooraf, even kort. En dan kom ik op de stelling. Het woord vooraf. Gedogen aan de voordeur, zoals het nu is, en stapel stellen aan de achterdeur, is natuurlijk ontzettend krom. Dat kun je ook niet toestaan, er moet iets anders voor gebeuren. En volgens onze burgemeester is 80% van de wietteelt hier in deze regio is bestemd voor het buitenland, voor export.
Onzin.
En dat wil dus zeggen dat 20%, dat 20% is voor binnenland. Het binnenland betekent dat de coffeeshops daarvan bevoorraad moeten worden, de straathandel en er zijn ook mensen die het voor eigen gebruik hebben. Nou, de politieinzet volgens de burgemeester voor de drugsgerelateerde overlast bedraagt 70% van de politiecapaciteit. En dat is natuurlijk heel erg veel en dan kun je alleen maar iets aan doen als je dan de bureaucratie bij de politie gaat verminderen. Want heb je maar veel minder politie-inzet nodig daarvoor voor de criminaliteit. Wij als Lijst Levertuin gaan meedoen met deze proef om de teelt en aanvoer te legaliseren onder de volgende twee voorwaarden. Want ik heb straks gezegd, wij zijn eigenlijk tegen drugs in het algemeen en zeker de harddrugs. Wij zeggen, wij hebben akkoord gezegd, we hebben ook ingestemd met het voorstel toen. Maar na 6 maanden, 12 maanden willen wij een inventarisatie. Helpt het of heeft overlast, is dat minder geworden, ja of nee? En wat wij tegelijkertijd willen hebben is goede voorlichting op school, bij de jeugd. Want we weten allemaal, en ik ken die mensen in mijn omgeving, maar al te goed, die zijn aan het drugsverslaafd geraakt. En ja, dat leven is niet alleen van die man of van die vrouw, maar ook van de familie is gewoon helemaal weg. En dan de ongewenste bijverschijnselen als wij het gaan legaliseren. Dat betekent dus dat de prijs hoger is van legale wiet als in een coffeeshop. Want er moet belasting op, er komt BTW op. Er zit een bepaalde winstmarge op. En dan de ongewenste bijverschijnselen zijn dan het volgt. De dealers of kwekers willen die 20% van binnenlands gebruik toch kwijt. Dus ze zullen ook alles aan doen om dat kwijt te kunnen. Door de verkoopprijs aantrekkelijk te maken. En dat, daarmee is het een geduchte concurrent voor de koffieshop. En ook koffieshops zullen hun voorraad gedeeltelijk, en ik kan me eigenlijk niet anders denken dat het zo is, bij de dealers en kwekers inkopen. Kortom, mijn fractie gelooft op voorhand en niet dat de legaliseren de oplossing is. En dan kom ik bij de stelling. Nee, wij hebben nooit gezegd dat iedereen heel dag in een koffieshop rondhangt. En of leeft van een bijstand. Maar er zijn wel mensen die leven in de bijstand die dan aan drugs komen. En er zijn ook mensen die leven in de criminaliteit om drugs te komen.
Dank u wel. Mieke Verhees van de PvdA, u wil ook nog iets zeggen? Wilt u blijven zitten?
Ja, ik doe maar. Ja? Ik loop een beetje moeilijk, dus als het hier mag, heel graag. Oh ja, nou, zo gaat het. Ik kan hier eigenlijk maar één ding op zeggen op deze stelling. En dat is dat het natuurlijk helemaal niet aan de politiek is om dergelijke oordelen te vellen over mensen. En al helemaal niet om op basis van dat soort oordelen dan beleid te maken. En al zouden wij zouden dat, als we dat zouden vinden, dan zouden wij natuurlijk niet al die tijd voor legalisering van de wietteelt zijn. Dus nee, absoluut niet.
Dank voor de reactie. Ik zie hier bijna iemand barsten die nog even op meneer Rekers wou reageren, maar hou je het dan even kort, Frank?
Ja, hoewel het betoog van meneer Reker voor mij heel veel aanleiding is om op heel veel dingen te reageren, wil ik even ingaan op die 80%. Want het is een fabeltje, dat is niet te onderbouwen. Als dat daadwerkelijk waar was, dan had de opzelte onlangs niet toegezegd in de Kamer om daar een onderzoek naar te starten. Ik beweer dat het om 20% gaat. Ik kan het ook onderbouwen, maar mijn onderbouwing is net zo hard op drijfstand gebouwd als die 80% zoals dat gebruikt wordt. En het is ook de KLPD geweest die enkele jaren geleden heeft aangegeven dat die 80% een eigen leven is gaan leiden. Dus daar moeten we wel echt... We moeten echt mee ophouden om die 80% om dat maar te blijven noemen als excuus om niet meer aan de slag te gaan.
Ik zou hem even graag willen toelichten. Die 80% die komt van Max Daniel. En dat is een politiechef.
De bron is KLPD, dat klopt. En in wezen zijn het allemaal werkhypotheses. Want dat is heel moeilijk om werkelijk wetenschappelijk te onderbouwen. En bij die 80% is de werkhypothese, meen ik, gaat het om 400.000 gebruikers. En we weten eigenlijk niet precies hoeveel gebruikers wij in Nederland hebben. Het vermoeden is dat het eerder 800.000 zijn.
Mag ik de volgende met vraag 2 hier naartoe naar de microfoon? Wilt u dat ik hem vasthoud? Of,
Is prima. Ik heb gehoord dat er steeds meer blaastesters en spuugmeters worden ingezet. Ten einde de preventie fouilleren in en uitgaande gebieden. Nog een leuk eindsignaal af te geven. Ofwel, als je iets verkeerds bij je hebt, mag je blazen. Spugen, bloed geven, hoe zit dat? Hoe zit dat dan met de grenzen in het verkeer? Ik hoor nu een gerucht, al zou de grens voor THC komen te liggen op 0,25 microgram per liter bloed, ofwel 0,25 UGL. Ik roep er even bij dat de grens voor GHB op 0,1 UGL zal komen te liggen. Bent u op de hoogte van dit alles? Als extra informatie wil ik toegeven dat het toevoegen dat het bij 0,25 milligram THC per liter bloed een hoeveelheid gaat om aangemerkt moet worden als lichaamseigen stof. Als de grens op nul zou worden gezet, zouden de Nederlanders op den duur hun rijbewijs verliezen. Gelukkig is de bloedproef het onomstotelijk bewijs en niet minder nauwkeurig metende spuugmeter. Die, zoals ik gelezen heb, tot 20 uur nog positief kan aangeven. De vraag: hoe gaat het dan in de stad met de fietsers? Het zijn strikt genomen verkeersdeelnemers en de meesten komen met de fiets naar de koffieshop. In mijn favoriete koffieshop zag ik voor het eerst in mijn leven een relevant onderzoek en dat in een steekproef van maar liefst 12.000 ondervraagde consumenten.
Wie wil hierop reageren?
Ja, dat is misschien toch makkelijker en iets duidelijker. Dank u wel voor de vraag. Hij is heel erg technisch. Zoals ik al zei, ik heb bij Unity gezeten. En er is wel een verschil tussen wanneer iemand daadwerkelijk nog onder invloed is of wanneer een stof nog in het lichaam aanwezig is. Op het moment als je ecstasy gebruikt, dan is dat enkele dagen daarna is dat nog steeds aantoonbaar dat je dat hebt gehad. De werkingstijd van ecstasy is 4 tot 6 uur. Dat wil niet zeggen dat als je 2 dagen later in je bloed aantreft, dat je dan nog steeds onder invloed bent van ecstasy. Dus er is een verschil tussen de werkingsduur en de detecteerbaarheid, zeg maar, van de stoffen. Maar volgens mij is de kernvraag hier: tolereren wij het als maatschappij dat mensen onder invloed van wat voor drugs dan ook zich op straat begeven en mogelijk een risico zijn voor andere deelnemers aan het verkeer? Volgens mij vinden we het ook niet prettig om te weten dat mensen ladderzat op de fiets stappen. En volgens mij is dat ook een eigen verantwoordelijkheid van de mensen. We willen ook niet dat mensen dronken achter het stuur stappen van een auto. Ik heb helemaal niks tegen dat mensen een jointje roken. Maar ik heb er wel wat op tegen op het moment als mensen daarmee onverantwoord gaan worden voor anderen. En dan onder invloed deelnemen aan het verkeer.
Ja, Rogier Verkroost. Ja, het is waarschijnlijk ook vooral iets wat landelijk bepaald is en waar we als gemeenteraad vermoedelijk geen invloed op hebben. Maar om toch te antwoorden, het is inderdaad zo. Kijk, als mensen op straat lopen, dan vindt D66 niet dat we ineens blaastesten moeten gaan afnemen. Maar deelname aan het verkeer, ja, dat moeten mensen gewoon nuchter doen. Net als we ook erg willen bestrijden dat mensen dronken achter het stuur gaan zitten, moeten ze ook niet stoned achter het stuur gaan zitten, want dan breng je gewoon mensen in gevaar. Dus dat moet wel aangepakt worden. Met wat voor waardes dat gemeten moet worden, dat is erg technisch. En ja, daar kan ik natuurlijk niet direct een antwoord op geven op welk percentage het nou wel of niet goed gemeten wordt. Maar ja, deze 60 kennenden zullen die wel inzetten op een realistisch percentage. Zodat in ieder geval geen mensen onterecht worden gepakt. Maar wel dat wanneer je niet nuchter bent aan het verkeer deelneemt, dat dat wel aangepakt wordt.
Aldo Audians, ja, de vraag gaat hier volgens mij duidelijk over de fietsers, hè, dat men niet onder invloed aan het verkeer moet deelnemen, laten we zeggen, in een gemotoriseerd voertuig, dat ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Ja, ik ben met de scooter vanavond, ja, dat is trouwens ook wel omdat je niet kan parkeren met de auto, maar als ik op stap ga, dan ga ik met de fiets of met de scooter. Nou, laat ik die scooter even buiten beschouwing laten dan. De fiets, ja. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de regeltjes en die zijn er veel te veel. Maar goed, ik mag toch hopen dat ik de stad in moet kunnen en terug naar huis op mijn fietsje, zonder dat ik daardoor mijn rijbewijs kwijtraak. En ik lust wel het een en ander, laat ik het zo zeggen. Volgens mij doe ik daar geen vlieg kwaad mee.
Dus u vindt het niet erg wanneer mensen dronken of stoned achter het stuur zitten?
Nee, dat is niet.
Ook op de fiets?
Nou, ik mag hopen dat ik als ik op stap ben geweest op mijn fietsje gewoon naar huis mag en ik ben nooit ladderzat. Dus.
Kees Reinders, samen Eindhoven. Wij leven in een maatschappij en we moeten het samen met elkaar doen. Dat betekent dat als je naar de stelling luistert, ik hoorde daar trouwens 2 vragen in. Moet de politiek of moet het Rijk de norm in gaan voeren? Als dat een norm is die men acceptabel acht, prima. Maar dan moet er ook, en dat was de tweede kant van de vraag, dan moet er ook apparatuur zijn die gebruikt kan worden, waarbij je zelf de echte waarde kan meten. En dat zie ik nog niet terugkomen. Die zijn er nog niet. Daar zit nog een te grote variatie in. Daarnaast zeg ik van, oké, we hebben allemaal gezegd, openbare dronkenschap is bij wet verboden. Mag niet. Dan moeten we elkaar ook in ondersteunen en elkaar ervoor behoeden. Gaat iemand echt goed stoned op de fiets, dan zijn we met z'n allen erbij om te zorgen dat daar geen ongelukken van komen. We zitten in een maatschappij en dat is een samenleving en daar moet je elkaar in ondersteunen. De meeste ellende die ik voortziet komen als er drugs gebruikt wordt, dan is het een combinatie drugs en alcohol. En dat is het grote gevaar en daar moet je dan wat harder in zijn. Want die geeft vaak een hoge agressiviteitsgehalte weer. En daar ben ik wel een beetje op tegen.
Ja, er zijn misschien ineens ook... Maar de vraag was nog... Er was nog een vraag... in die vraag, hè. En dat is... 0.01.
Ja.
Ja. En als we nu rekent... U heeft nu iedereen hier... heeft 0.25... milligram per liter bloed. En dat, die stoffen, die bewerken we zelf. Die komt uit ons eigen lichaam.
Ja.
Dus iedereen hier is in overtreding. Als je op de fiets gaat. Nou, dat is toch eerlijk.
Als de grens nul zou zijn. Maar de grens die moet nog bepaald worden, hè.
Het is niet echt de bedoeling dat we in een complete discussie verzeilen op een onderwerp. Ik wil eigenlijk toch doorgaan als je het niet erg vindt, hè, met de kandidaten de vragen beantwoorden. Ik merk wel op, hè, daar is toch wel enige deskundigheid. Dat vind ik erg leuk om te horen. En nee, dat men het ook over een waarde heeft die redelijk moet zijn. Hè, want 0,25 milligram per liter bloed is gewoon in wezen nul.
Ja, ik ben Rudy Reken, lijst met Fortuyn. Ik kan nog heel erg kort aan zijn. Er is een wet en die zegt dat je niet met alcohol achter het stuur mag. Er is een bepaalde ondergrens voor. Hetzelfde zal gelden voor fietsers. En als iemand een gevaar is op de weg, ja, dan moet je daarvoor afstappen of zijn auto laten staan. En dat geldt voor drugs of dat geldt voor alcohol. Dat maakt voor mij geen verschil uit.
Maar we hebben net carnaval gehad en er zijn heel veel fietsers onderweg geweest.
Nee, maar ik zeg, we moeten ook geen heksenjachtje maken. Dat is ook niet nodig.
Het zou dan misschien ook wel erg veel dure bloedproeven worden. Mevrouw, is ook?
Ja, Mieke Verhees. Kijk, die verkeersregels, dat is landelijk beleid. Dus daar gaan wij helemaal niet over hier in de gemeente. En die zijn inderdaad met elkaar geaccepteerd, dat openbare dronkenschap... is verboden. En of dat nou is onder invloed, of je onder invloed bent van alcohol of drugs, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Waar we namelijk wel hier over gaan in de gemeente, dat is de handhaving. Waar zet je je prioriteiten op in je politieapparaat? En omdat we al zo weinig capaciteit hebben, met name ook door de illegale wietteelt, hebben we helemaal niet de capaciteit om iedere fietser te laten testen op alcohol of drugsgebruik. En dat is wat meneer Reinders net ook bedoelde. Veel fietsers met carnaval zitten met te veel alcohol op de fiets. Dus de soep zal niet zo zuur, zo heet gegeten worden als je wordt opgediend. Dat wordt op die manier niet gehandhaafd. In ieder geval zal het voor de PvdA nooit een prioriteit zijn om op te nemen in het handhavingsplan van de politie.
Dank voor uw reactie. Ik kan me voorstellen dat de mensen zich druk maken en vinden... ja, oké, 1-2 biertjes mag wel. Mag ik dan ook 1 of 2 jointjes? Misschien moet daar nog over gesproken worden, ook op landelijk niveau. Ik ga door naar vraag 3. Wie heeft vraag 3?
Mag ik nog een heel korte observatie maken? Ik hoorde een paar jaar geleden op Radio 1... een woordvoerder van het ministerie van Justitie zeggen dat er... geen harddrugstest komen in het Nederlandse verkeer, omdat er dan te veel notabelen tegen de lamp zouden lopen. En dan wijs ik op de derde druk die nogal eens agressie veroorzaakt in het verkeer, cocaïne.
Ja, het enigste nieuws wat ons bereikt, heeft dat men toch met een wet in de maak is. En misschien schudden we dan toch de een of ander wakker om er nog iets over te zeggen. Nou, maar, wij gaan naar meneer met de envelop nummer 3. Alsjeblieft.
Goedenavond, ik ben Twan. De vraag is als volgt. Mag ik even uw aandacht? Ik begrijp werkelijk niet dat het mij zo moeilijk gemaakt wordt om aan een klein beetje wiet te komen. Ik ben een gemiddelde gebruiker. Dat kon ik zien aan de opgehangen enquête in de coffeeshops. Het zijn er niet zoveel die 5 gram komen kopen. Eerst dat gedoe om je in te schrijven in de coffeeshop. Dat hoeft nu niet meer, maar nog steeds moeten we met z'n allen elke keer het paspoort laten zien. En dat alles om een paar procentjes buitenlanders buiten de coffeeshops te houden. Wat mij ergert, is dat er nog geen 100 kilometer verderop toeristen in de coffeeshops terecht kunnen en wij met de straatdealers zijn blijven zitten. Hoe ziet u dat? Dank u wel.
Ga ik weer vooraf aan beginnen? Is dat oké?
Ferry van den Broek van de Eindhovense VVD. De Eindhovense VVD inderdaad. Het is wel een hele terechte vraag. En dat maakt ook dat wij als lokale VVD daar daadwerkelijk anders in zitten dan onze landelijke VVD. Als ik me niet vergis heeft de Partij van de Arbeid in 2010 een motie ingediend om de gemeenteraad zich uit te spreken tegen de komst van de wietpas. Nou, die is ook aangenomen. Daar heb ik ook meegestemd met de Partij van de Arbeid daarin. Ik schakel het heel vaak met alcohol. Voor mij is ook het allerbelangrijkste dat volwassen mensen zelf moeten kunnen bepalen of zij een jointje roken, ja of nee. We moeten dus de hele keten moeten we goed regelen. En ik vind het erg ver gaan, inderdaad, dat je paspoort en dergelijke moet laten zien. Ik snap dat het tot een bepaalde leeftijd is, hè, want dat zitten we nu met de drank zitten we natuurlijk ook. Maar ik vind in principe dat een volwassen iemand niet elke keer, dat het zo moeilijk wordt gemaakt om te beginnen aan een keuze of je een jointje rookt of niet. En dat zou mij wel een liefding waard zijn. En ook onze lokale VVD, als we daar onze landelijke VVD in zouden meekrijgen.
Ja, Rogier Verkroost, D66. Ja, wij vinden het inderdaad ook onbegrijpelijk dat het nog steeds niet mogelijk is om gewoon een joint te kunnen kopen zonder daar moeilijk voor te moeten doen. En die gewoon legaal kan worden geproduceerd. Dus die uit een illegaal circuit moet komen. Als het aan ons ligt, wordt het gewoon gereguleerd. Zodat volwassen mensen dat een joint kunnen roken. Want als D66 vertrouwen wij op eigen kracht van mensen. Dus wij vertrouwen er ook op dat de meeste volwassen mensen gewoon verstandig met die drugs omgaan. Dat niet te veel doen. En op die manier gewoon af en toe hun plezier daarmee hebben. En als het gaat om het voorkomen van overmatig gebruik, dan zijn wij voor gewoon goede voorlichting op scholen. En ook hulp voor mensen ja, bij wie iets misgaat. Maar bij het gros van de mensen gaat het prima. Dus vertrouwen we erop dat mensen die drugs kunnen gebruiken. Daarom legaliseren.
Dank u.
Aldo Audians. Dat gedoe met dat legitimeren bij de coffeeshop, dat was ook een misser achteraf, is wel gebleken. Dacht ik, mag je veilig zeggen toch. Maar dat is weer zo'n voorbeeld van, het is stigmatiserend, criminaliserend, weet je voelt je er gewoon niet lekker bij, als het op die manier moet. En ik zei net van, ik kom weinig in de coffeeshop, ja ik vind die coffeeshop hartstikke duur. Ik verrek het om zoveel te betalen voor een grammetje. Maar gelukkig heb ik vrienden die zelf wat plantjes hebben staan en als ik meer zou blowen, zou ik zelf ook een paar plantjes hebben staan. Maar goed.
Ik geloof dat de vraag heel anders was, maar goed. Ja, het kan ergens aan liggen. Maar goed. Kees Reinders, samen Eindhoven. Kijk, ik kan me aan de ene kant voorstellen dat je niet wenst dat we hier een drugstoerisme gaan krijgen. Want dat levert overlast op. Want dat hebben we al gehad, dat hebben we al gezien. Daarnaast, de coffeeshops kunnen niet alles behelzen. Dus dan krijg je ook de straatcriminaliteit. De straatdealers krijg je om de hoek kijken. En dat veroorzaakt in menige regio, menige wijk dan een overlast. En dan wordt het moeilijk aanpakken. De identiteitskaart of het paspoort elke keer laten zien bij iemand die een grammetje wil gaan halen of meer. Dat vind ik ook weer overdreven. Dat vind ik weer een betuttelende regeling. Dat moet je ook weer niet hebben. Ik weet, ik heb het gezien tenminste, dat mensen op behoorlijk niveau, en die ene meneer die net binnenkwam, de nota bene, die zei die, ja, die halen ook. En dan denk ik van, de wietpas, die gaat daarmee zijn doel voorbij. Hè? Want dan ga je dus weer iemand een etiketje geven, moet een wietpas halen, en mocht dat dan ooit eens ergens uitlekken dat dat bij de baas komt, dan krijg je daar weer een vooroordeel over. Dus nee, ik ben er geen voorstander voor om dus met een identiteitskaart of een wietpas te werken. Laat heel helder zijn, dat etiketje, dat verdienen we dan ook weer niet. Wij weten dat een heleboel mensen zo nu en dan gebruik maken van cannabis. En dat is een feit. Zo nu en dan. Ik druk mijn verzichtjes uit.
Ja, dan moet ik gewoon open en eerlijk in zijn. Er zijn verschrikkelijk veel mensen die gezond inzetten.
Ja, dat klopt ook.
Er zijn meer mensen dan genezen van Ronaldo.
Dat klopt ook.
Ja, Rudy Reetje, lijst met Fertijn. Wij vinden het helemaal niet erg dat iemand zich moet legitimeren als je in de coffeeshop komt. Kijk, heel die coffeeshop of die drugshandel, die cannabishandel, is een hele rare situatie. Strafbaar aan de achterdeur, legaal om de verkoop, maar je moet wij wel legitimeren om aan een paar gram te kunnen komen. Maar ook bij de apotheek of in het ziekenhuis moet je zich legitimeren. En ook op meerdere plaatsen moet je zich legitimeren. Ja, prima. Maar wij hebben daar niks op tegen. Het is een wereldwijd probleem en wij proberen dat hier in Nederland wat in te dammen, te structureren. Maar goed, er horen bepaalde spelregels bij, dus...
Ja, even heel kort inhaken op wat je als laatste zei, Rudy. Het is een wereldwijd probleem inderdaad, maar we lopen nu net achter de feiten aan wereldwijd. Waar we altijd voorloper waren met ons beleid, zijn we nu in de achterhoede. Doordat we het allemaal preventief willen of representatief willen aanpakken. Mijn antwoord op de vraag is, ja, wij zijn inderdaad altijd mordicus tegen die wietpas geweest. En wat je nu ziet met dat paspoort, dat is eigenlijk nog een restant van dat beleid. De wietpas is er toch even geweest. Later weer zullen we zeggen, creatief beleid van de burgemeester niet helemaal ingevoerd zoals de bedoeling was. En wat er nu is, dat is nog een restant van dat toen gebeurde zo. Daar zijn wij altijd tegen geweest. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat het raar is. Dus hoe eerder zo'n pilot met regulering komt, hoe beter.
Mag ik
er
heel even op zeggen? Want ik vind het heel raar.
Het is niet de bedoeling dat we allemaal discussiëren. En ik raak dadelijk met mijn tijd in de knel. Hè. Nee, maar niet kwalijk. Dan moeten we een keer een andere dag plannen.
Mevrouw, dat is niet zo, want je zit ook de open partij, die is nog niet zittend. Ja. Iedereen had de mogelijkheid om zich aan te melden hier. Dus allemaal fair play. Maar we zitten hier ook met een bepaald tijdsbestek. De laatste spreker was Mieke Verhees van de PvdA. Als we het dan heel kort houden en de komende antwoorden ook, want anders redden we het niet, niet met de vragen.
Nou ja, dat antwoord is gewoon heel simpel, omdat het landelijk beleid is. En wij doen hier lokaal wat we kunnen en landelijk wordt dat bepaald. En daar is toch nog de meerderheid voor die wietpas geweest. Dat is het verschil.
Oké, vraag nummer 4. Zal ik de microfoon geven of vasthouden?
Nee, dat kan
niet. Oké.
Een drug is iedere stof die...
Ja, iets dichter bij de mond.
Ja. Een drug is iedere stof die indien opgenomen in het menselijk organisme... één of meer van die functies van dat organisme kan wijzigen. Bestaat überhaupt zoiets als een drugsvrije staat of een wereld... en wordt niet in zowat elk huishouden iets of wat gebruikt... slaapmiddelen en alcohol inclusief... De vraag is dan ook, kunnen de kandidaten uitleggen hoe we dan ook aan een drugsvrije straat kunnen komen?
Moeten komen.
Wie, straat, hoe we aan een drugsvrije straat kunnen komen? Wie wil hierop reageren?
Ferry van den Broek van Eindhovense VVD. Ja, ik kan hier heel kort over zijn. Als ik even naar onszelf kijk. Wij hebben nooit ergens beweerd als Eindhovense VVD voor een drugsvrije straat te zijn. Of een utopische gedachte te hebben dat dat ooit mogelijk zou zijn. Dus ik kan, dat ook niet uitleggen. Nee. Sorry.
Nee, als D66 geloven we daar ook niet in. Sowieso is het, gaat het ons ook niet om drugsvrij. Het gaat om overlastvrij. Het gaat om gezond. In de zin van, wij willen als D66 tegengaan dat drugs voor vervelende uitwassen zorgt. Dus voor verslaving of voor criminaliteit of voor verwoeste levens. Maar daar willen we maatregelen voor nemen. Maar we willen geen drugs uit de samenleving halen. Wanneer mensen daar verantwoord mee om kunnen gaan. En dat gebeurt op grote schaal. Veel mensen gaan gewoon in hun vrije tijd gebruiken ze drugs, maar functioneren verder goed. En dan vinden wij dat ook prima. Dus we zijn niet voor een drugsvrije straat, maar wel voor het verantwoord en veilige gebruik van drugs.
Ja, ik vind dit een beetje een inkoppertje. Daar gaat in Eindhoven niet lukken, denk ik. Als wij, met alle respect, meneer Reker en zijn partijgenoten met z'n allen in één straat laten wonen, weet ik nog niet helemaal zeker of dat een drugsvrije straat is. Goed. Ik geef hem maar door.
Kees Reinders, samen Eindhoven. Het lijkt mij duidelijk een utopiestelling, want een drugsvrije straat, dat gaat niet lukken. U zegt het zelf. Overal is wel alcohol in huis, al is het maar een wijntje waar men 's avonds van wil genieten. Maar stel dat u dat zou willen, dan zou er in uw straat ook niemand meer ziek kunnen of mogen worden. Dan wel wordt hij uit de straat gezet. Want op het moment dat hij medicijnen heeft, heeft hij ook drugs.
Ja, dat is inderdaad waar, Kees. Rudy Reker, lijst met Vertuin. Het antwoord is heel kort, nee, dat is onmogelijk.
Mieke Verhees, PvdA. Ja, ik ben ook heel kort. Is onmogelijk, maar ook onwenselijk. Om wat hier eerder al gezegd is.
Dank voor het voortschrijdend inzicht. Vraag nummer 5. Mag ik die naar voren vragen? Oh ja, daar komt hij al.
Vraag 5 gaat over het manifest der burgemeesters. Ongetwijfeld bent u er wel mee bekend. De vragensteller heeft in de krant gelezen over een stadstuin, wat hem of haar wel wat lijkt. Maar hoe zit het dan met al die andere burgemeesters? Want onder andere minister Opstelten moest er al niks van hebben. De vraag is dan ook, gaat u onze burgemeester ondersteunen of bent u het helemaal niet met hem eens?
Ja, dank u. Mieke Vrees, PvdA. Wij hebben onze burgemeester hier altijd volmondig ingesteund. Onder andere door de moties die we hebben ingediend. Dat moet ik zeggen, dat is ook raadsbreed het geval, geloof ik. Onze burgemeester is in deze een voorloper, samen met de burgemeester van Heerlen. Dus wij hoeven hem hier eigenlijk niet heel veel meer te pushen. Maar ik hoop dat hij zijn strijd en ook andere burgemeesters mee gaat krijgen in zijn strijd. Er zijn er al heel veel. Ik geloof 30, meen ik inmiddels. Hè? 50 al. Nou, dat is al, waaronder ook de grotere plaatsen. Dus dat is eigenlijk een signaal waar je als landelijk minister niet meer omheen kunt, lijkt mij.
Rudy Reker, lijst Pim Fortuyn. Wij hebben die motie ook ondersteund. De burgemeester hebben ook ondersteund om het hier te proberen te reguleren, maar wat ik in mijn inleiding heb gezegd, wel na een half jaar en een jaar evalueren hoe het is gelopen met de criminaliteit. Want nogmaals, voordat je op school moet, daar moeten we mee beginnen. Maar wij zijn niet voor een wereld of voor een Nederland of voor een Eindhoven waar iedereen zomaar vrij zijn terug kan kopen.
Oké, Kees Reinders. We hebben het al gezegd, reguleren van de coffeeshop, van de wiet, prima. Dus gedogen, nee. Nou, dan moet je een initiatief wat de burgemeester ook heeft genomen met andere burgemeesters, moet je dan ook ondersteunen. Wil je de landelijke politiek, en dan kijk ik naar Ferry, mee omkrijgen? Want op het ogenblik ligt het gewoon in handen van Opstelten die nee zegt. Ja. Wat zeg je? Toch een landelijke partij. Af en toe heb je die af en toe nodig, ja. Maar we kunnen je wel lokaal inzetten, hè? Dat doen we dus nu ook.
Ja, mijn antwoord is ja.
Ja, D66, Rogier Verkroost. Ja, als D66 steunen wij ook deze lijn, want het leidt tot weer een liberaler beleid op drugs. Of dat ons liberaal genoeg is, daar kunnen we dan weer discussie over voeren. Maar dit is een goede eerste stap. Helaas lijkt Ivo Opstelten zo flexibel als een gemiddelde kluisdeur. Maar ja, gelukkig hebben ministers ook geen eeuwige zittingsduur. Dus mogelijk zal dit initiatief onder een liberalere minister uiteindelijk tot uitvoer komen.
Ja, wij steunen daar de burgemeester absoluut in. Het is notabene de VVD geweest die in 2012 het initiatief heeft genomen om de motie regulering cannabis teelt een pilot in Eindhoven in te dienen, die op het CDA na door alle partijen is gesteund. Het is notabene de VVD geweest die in 2013 vragen heeft gesteld over de voortgang richting het ministerie van Veiligheid en Justitie. En het heeft er wel aan bijgedragen dat er uiteindelijk een manifest is gekomen. Ik was ook bij de perspresentatie van het manifest. Ja, wij steunen de burgemeester daarin. Het is te makkelijk om, ik zou hem om willen draaien, niet alleen Ivo Opstelten de schuld geven. Ik bedoel, ja, die is zo flexibel als een ijzeren tafelpoot en die gaat echt niet draaien. Maar we stevenen wel af op een meerderheid in de Kamer. Het probleem ligt daar in principe bij mijn eigen Tweede Kamerfractie. Er zijn 1 tot 4 zetels stemmen zijn er nodig om met pilots aan de slag te gaan. Nu de PvdA onlangs heeft aangegeven toch voor pilots te zijn en zich daar actief voor heeft uitgesproken. Dus het is veel interessanter hoe we met z'n allen kunnen bedenken om de VVD-fractie in de Kamer daar anders in te laten stemmen. Want let wel, op het moment als een Kamer iets beslist, dan heeft de minister dat gewoon simpelweg uit te voeren. En wil hij dat niet, nou, dan moet hij de eer aan zichzelf houden.
Dank u wel. De laatste spreker was Ferry van den Broek van de VVD. Vraag nummer 6. Mag ik die naar voren vragen?
Vraag 6. Te sterke wiet, klopt dat eigenlijk? Wij horen dat het THC-gehalte juist dalende is.
Daar wil ik wel even op antwoorden. Want dat is ook het zorgenpunt wat wij hebben. Kees Reijnen samen Eindhoven. Wat je de laatste tijd hebt kunnen bemerken is dat door alle toevoegingen en chemicaliën en bemesting dat de wiet niet meer de wiet is van vroeger. En dat vind ik jammer, want als je dus, en dat is ook de bedoeling dus met dit antigedoogsysteem, dus met het reguleren aan de achterdeur, om de wiet weer die kwaliteit te geven, de cannabis die kwaliteit te geven, dat dat ook aan de gezondheid een bijdrage kan leveren. Je ziet op verschillende niveaus, zie je mensen cannabis halen, tegenwoordig ook bij de apotheek proberen ze dat te halen, voor hun gezondheidsreden, was vroeger in de coffeeshop, dat doen ze dus nou niet meer. En dan denk ik van, dan ga je daar ergens de fout mee in. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met geld. Ik snap dat. Maar ik pleit ervoor de echte natuurlijke de cannabis.
Ja, of het stijgt of daalt, ik denk niet dat dat heel relevant is. Want het punt is, het moet gewoon gereguleerd worden. Dan kan die wiet gekeurd worden door allerlei instanties. En dan is er gewoon een vastgestelde norm aan de kwaliteit en de sterkte van die wiet. En die is dan legaal verkrijgbaar. En dan hoeft niemand zich daarmee zorgen om te maken. Dus in die zin zijn we gewoon voor een normering van de sterkte en controleren. En zorgen dat mensen dat kunnen kopen. En dan is die sterkte echt helemaal geen probleem meer.
Nou, ik wil hem hier wel misschien ook wel even als vraag opwerpen. Er wordt heel vaak gesproken over het THC-gehalte. Uit onderzoek blijkt dat THC lang niet meer de enige stof is in cannabis die ertoe doet. Als ik bijvoorbeeld naar ecstasy kijk, ik weet niet 100% zeker of het met cannabis ook zo is. Kijk, je hebt pilletjes van 60 milligram MDMA. Nou, er zijn allerlei normen voor wanneer je verantwoord een ecstasypilletje kunt gebruiken. Daarvoor moet je het wel laten testen om tot de werkzame stoffen te komen. Dat betekent als je een bepaalde leeftijd of een bepaald gewicht hebt, en aan de hand van je levensstijl, dat je misschien een 3 pilletjes van 20 milligram MDMA moet hebben om uiteindelijk tot de totaal werkzame stof te komen om het effect van ecstasy te krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er iets is, maar dat weet ik niet 100% zeker hoor, dus correct me if I'm wrong, dat er iets is, een jointje met 1% THC, kan ik me goed voorstellen dat dat niet direct effect heeft, dat daar een bepaald minimum aan zit. Dus als je alles bijvoorbeeld naar 1% gaat brengen, omdat je dan denkt dat dat veilig is, betekent dat iemand misschien wel 10 jointjes moet roken om hetzelfde effect te krijgen. Maar per joint komt er wel 4 tot 6 keer meer teervrij. Dus in die zin is het ook nog eens schadelijker voor de gezondheid. Dus misschien dat Lisa daar even wat over kan zeggen, maar het lijkt me dat in de hele discussie het percentage THC nou niet het allerbelangrijkste is. In ieder geval niet doorslaggevend zou moeten zijn.
Nou, ik wil teruggrijpen op de wijze woorden van minister Borst van Volksgezondheid. Ze is helaas recentelijk overleden. Maar ze heeft gezegd op kamervragen over te sterke wiet. Zei ze, nou als je slappe wiet rookt, dan rook je alleen maar meer. En dat is net wat hij zei. En als je meer nicotine binnenbrengt, is dit slecht voor je gezondheid. Hier zit iemand de vinger op te steken.
Het gaat namelijk niet alleen over de THC in de wiet. Het gaat ook over andere isomeren, CBD en CBN. En het geval is dat de oude klassieke wiet veel meer CBD bevatte. En de laatste decennia is enorm geteeld op alleen maar THC. En nu blijkt dat alleen THC in de wiet een heel andere uitwerking heeft dan ook een hoop CBD. Sterker nog, er is momenteel een onderzoek in Utrecht naar het gebruik van CBD als antipsychoticum. Ja, en het blijkt dus dat in sommige opzichten THC en CBD tegenovergestelde effecten hebben. En langzaam is de branche erop terug aan het komen en is wiet aan het veredelen die weer meer CBD bevat. Dus dat lijkt allemaal in orde te komen. Ik wil wel een ander punt maken. Coffeeshops betalen omzetbelasting, dragen allerlei belasting af. Ik heb me altijd afgevraagd waarom de Voedsel- en Warenautoriteit niet de wiet keurt op pesticiden. Een heleboel pesticiden zijn namelijk in essentie zenuwgif. Dat is de enige manier om van die kleine pestbeestjes af te komen. Dat betekent dat mensen grote hoeveelheden, inmiddels verboden zenuwgiffen, roken. En in kleine hoeveelheden is het al verboden, terwijl het dan door de lever wordt afgebroken. Nu roken mensen in hoge dosis, gaat regelrecht naar je hersens. Het lijkt me ontzettend catastrofaal. En ik vind het heel schandalig dat daar niks mee gebeurt.
Het zijn in wezen de kandidaten die de vragen beantwoorden. Maar een kleine aanvulling heb ik hier nog. Ons land doet jammer genoeg ontzettend weinig onderzoek op dit vlak. En daarom zijn we op dat punt waar we nu staan. Maar wie wil nog verder ingaan op die vraag?
Nou, ik wil vooral als raadslid straks niet doen alsof ik verstand heb van zaken. Als dat niet het geval is, dit gaat mijn kennisgehalte ver te boven, wat deze bezoeker net allemaal vertelt. Maar wij hebben iemand binnen de OPA-beweging die wel expert is en die wil ik graag op mijn stoel zetten. Dan draag ik een stokje over Hans Bergman.
Ja, goedenavond. Ik doe al 8 jaar verdiep ik mij in de wietbranche. En ik heb 25 januari heb ik de burgemeester een mail gestuurd en gezegd van dat opa begonnen is met de wietteelt.
Ben jij, hè?
Ik ben begonnen. Jij corrigeert me heel correct. Ik op persoonlijke teelt heb ik hem geschreven dat wij, ik en mijn team, begonnen zijn met de regulatie van wiet en het onderzoek daarnaar. Onze insteek is dat ik zelf heb MS. De Hoge Raad heeft goedgekeurd, heeft uitspraak gedaan dat mensen met MS gewoon mogen telen. Legaal, volgens de wet, niet gedoogd, legaal. Ik heb quotums verzameld van mensen die ook MS hebben. En goed, we zijn die productie zijn we opgestart, we zijn het onderzoek opgestart. Puur om te komen naar ook wat de andere mensen aanhaalden. Om naar een betere, voor MS mensen, naar een betere soort wiet te gaan. MS kun je alle kwalen krijgen die je maar kunt bedenken eigenlijk lichamelijk en geestelijk. En we willen gaan telen naar specifieke klachten gerichte wietsoorten, cannabissoorten. Uiteindelijk willen we dat, zou het mooi zijn als het ook een nieuwe menukaart voor de coffeeshop wellicht zou kunnen gaan betekenen. Uiteindelijk, stap 2, dit is in ieder geval een mooie fase 1 om de regulatie in gang te zetten. Wellicht zou dit ook een opstap kunnen zijn om de hele branche te kunnen reguleren. Uit het onderzoek blijven grotere resten nu af. En die wij al besproken hebben, die gaan we leveren aan VCE. Dat is het. Dus we zijn gewoon gestart. Andere partijen die hebben, die hebben de intentie en opa start gewoon.
Rudy Reetje, lijst met Vertuin.
En het ging erover, is de wiet te sterk?
Ja, ik hou me eigenlijk bij de vraag of dat eigenlijk klopt, of de wiet te sterk is. Dat weet ik niet, ik maak me eigenlijk wel zorgen. Men zegt het van wel, en dat is wat ik straks op mijn zorg uitsprak. Als je in de koffieshop alleen maar hele de lichte wiet kan krijgen, en men wil zwaarder, dan gaat men toch de straat op. Dus het lost niks op, dat is ook mijn bezwaar tegen deze motie, want dat is thuis.
Is er nog iemand
die... Ja, dankjewel, Mieke Vrees, PvdA. Ik ben het helemaal met die meneer eens. Wat je net zei, hoewel ik technisch ook totaal niet die kennis heb, hoor, wat jij allemaal vertelde. Maar het probleem is natuurlijk wel dat wij totaal niet meer in de hand hebben wat er in zo'n joint zit. En de burgemeester die verwoordde het laatst heel treffend. Hij zei, we stagneren de import van medicijnen uit India, omdat er heel misschien ergens een besmet onderdeel in zit, een ingrediënt wat niet helemaal oké zou zijn. Dat halen we uit de handel. Maar we ondertussen geven onze jeugd wel gewoon wiet. En we weten begot niet wat erin zit. En dat is gewoon weer een pleidooi om de teelt te reguleren.
Ja, ik wou nog een kleine aanvulling geven. Je hebt nu twee kanalen. Je hebt de koffieshop. Daar kan je nog redelijkerwijs op vertrouwen dat de kwaliteit van dat product in orde is. En je hebt de straathandel. En in de straathandel weet je dus helemaal niet meer. En de straathandel, dat is onze grootste zorgpunt. Zeker daar waar het gaat als je om de kwaliteit van de cannabis gaat praten. En daar moet je ook naar kijken.
Ik wou eigenlijk proberen een kleine onderbreking. Want ik heb begrepen dat de verkiezingsuitslag van de eerste ronde gereed is. Ja, dan kom ik bij een verrassing. Dus wij kunnen zien dat er 30 mensen gestemd hebben. En wij zien D66 met 8 stemmen, PvdA en Opa Eindhoven met 5 stemmen. De VVD met 3. De SP met 2. Samen Eindhoven ook 2 stemmen. Lijst Pim Fortuyn met 4 stemmen. En het ouderenappel 1 stem. Nou, ik hoop dat de tweede ronde stembiljetten uitgedeeld kunnen worden. Na ongeveer als we tegen het eind van de vragen zijn. En dan hoop ik dat u ze snel invult. En dat we ze snel inzamelen, zodat we snel tot een resultaat komen. Ik ga hier weer verder met de vragen. Nummer 7 roep ik op. Wie heeft vraag of envelop nummer 7? Ah, daar komt de dame.
Deze vraag gaat over als je zelf plantjes kweekt thuis. 5. En je kunt je eigen wiet natuurlijk niet meten over hoeveel THC erin zit. We hebben het er natuurlijk net al een beetje over gehad. Maar hoe willen we dat dan gaan controleren? THC-gehalte van mensen die het zelf telen.
Mag ik even nog naar de vraag kijken? Maar het staat, ik ben denkbeeldig en zelfvoorzienende kweker met 5 plantjes thuis. die ik zelf oprook. Ik houd van een lekker rokentje en doe mijn best om mooie planten op te kweken. Mijn wiet kan ik niet meten. Ik weet dus niet of het 14,5 of 15,5% THC bevat. Ik weet wel dat een wiettopje bovenin de plant meer THC kan bevatten dan het topje onderin. De vraag is dan, moet ik dan volgens u mijn huis uit als blijkt dat de wiet 15,5% THC bevatte en daarmee ineens harddrugs is? Dat zijn de regels in Eindhoven.
Ik denk dat op het moment als je mensen verantwoordelijkheid geeft en de mogelijkheid geeft om te telen, dat je mensen ook verantwoordelijkheid hebben om meetapparatuur aan te schaffen om daar zelf dus achter te komen. Ik vind het ver gaan om dan op hier een procentverschil mensen direct uit huis te zetten. Het is niet geheel Eindhovense regelgeving, want het gaat ook over harddrugs. Als het dan boven een bepaald THC-percentage komt, is het harddrugs. En dan komt mijn persoonlijke aversie tegen de indeling van de opiumlijsten zoals die nu is. Want die deugt aan zich niet. Als suiker niet op de markt zou komen, zou het een harddrugs zijn. Als alcohol niet op de markt zou komen, zou het een harddrugs zijn. Dus dat zou betekenen dat je serieus zou moeten kijken naar een andere indeling van de opiumlijst in ieder geval.
Ja, ook als D66 vinden wij dat je inderdaad wanneer je thuis teelt ook verantwoordelijk bent voor de sterkte daarvan. Dus dan zou je dat ook moeten meten. En dat soort rigide regels als een procentje te veel mensen uit huis zetten, ja, dat is natuurlijk erg overdreven en moet ook niet ingezet worden voor dat soort incidentele zaken. Dat soort regels zijn er om grootschalige plantages aan te pakken en dat soort zaken. Maar ja, voor kleine thuistelers moet dat nooit ingezet worden. Ook zijn we als D66 ook voor een herijking van de opiumlijst. Want ja, de ene drugs is nou eenmaal de andere niet. En op dit moment is hij op een manier ingedeeld die wat ons betreft ook niet meer van deze tijd is. Dus herschikken.
Hans Bergman, Opa Partij. Ik kan me nu ook niet voorstellen dat je huis uit moet als het 1% te hoog is. Het zou goed zijn als er meterapparatuur komt. En anders kun je het altijd bij ons laten meten of bij de stichting die voor mij teelt. Stichting Social and Medical Cannabis Gebruik in Eindhoven. Dus ik zou zeggen, laat het al testen als je het per se wil weten. En het is natuurlijk onzin als je 5 plantjes hebt dat je al huisgezet wordt. Maar je kunt straks ook gewoon bij ons kijken naar andere soorten die misschien een minder THC hebben, maar het effect hebben wat je wel wilt bereiken.
Ja, dankjewel. Rudy Reker, Lijst met Fortuin. Als we praten over 1% meer of minder dan je huis is natuurlijk de pure onzin. De vraag is natuurlijk, wie weet dat ik 5 plantjes in huis zou hebben. En gaan we dan huis voor huis aanbellen en vragen we dan als overheid, mogen we even binnenkijken en naar de plantjes kijken. Ik heb straks gezegd, we moeten geen heksenjacht organiseren in Nederland. Als iemand overlast veroorzaakt, moeten we die aanpakken. En als iemand een grote illegale kwekerij heeft, moeten we ook aanpakken. Maar 5 plantjes in huis voor zijn eigen gebruik, wie weet dat.
Ja, Mieke Vrees, PvdA. Ik sluit me eigenlijk in totaliteit aan bij de heer Van den Broek van de VVD.
Dank u wel. Mag ik envelop nummer 8? Is er envelop nummer 8? Oh ja, hij komt eraan. Of zij komt eraan.
Stukje van Dijk. Go girl. You know bitch. I do that shit.
Ja, mijn vraag is door sommige mensen al wel enigszins beantwoord, maar de vraag is, vindt u ook niet dat eerst een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en goedkoop meetapparatuur voor de consument beschikbaar moet zijn, alvorens zo'n 15% THC-regel of wet wordt ingevoerd? Want immers, er wordt zwaarder gestraft als het om harddrugs gaat, ook als het om een huisuitzetting gaat.
Wil daar iemand nog op reageren? Of misschien zijn de vragen al... Ja, het probleem is dat er gewoon geen adequaat, makkelijk en goedkope metertje is. Wilt u nog?
Ik moest er net even afhaken. Kramp in mijn been. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb net al gezegd. Voordat je de regelgeving gaat hanteren. of daar normen en waarden aan gaat verbinden, dan moet je wel in staat kunnen zijn om dat goed te kunnen meten. Want anders heb je geen basis, geen uitgangspunt. Dus laat dat helder zijn.
Ik ga door met vraag 9. Die was van de Consumentenbond gesteld. Hij moet helaas, hij moest net vertrekken. Hij heeft me dat al aangekondigd. Het loopt allemaal een beetje uit. Zodoende doe ik dat voor hem. Ik ben lid van We Smoke. Dat is de vereniging voor cannabisgebruikers. En kom uit Eindhoven. Wij hebben gereageerd op het manifest van de burgemeesters en onze teleurstelling uitgesproken niet geraadpleegd te zijn en vinden het plan dan ook bullshit waar je geen wiet mee kan bemesten. Als consument moeten we door alle veiligheidsaspecten heen tevreden zijn met tigmaal gecontroleerde slappe wiet, voorzien van een bijsluiter. We hebben reeds een openluchtexperiment achter de rug, de wietpas. Zou het dan niet voor de hand liggend zijn om de consument eens vooraf te bevragen? De vraag is dan ook, bent u met ons eens dat alle belanghebbenden bij reguleringsplannen van cannabisteelt betrokken moeten worden, bestuur, coffeeshops en vooral de consument zelf?
Nou, als uiteindelijk zoiets in de Tweede Kamer behandeld wordt, moet wat betreft D66 natuurlijk alle belanghebbenden gehoord worden. Maar ik denk dat nu toch een klein beetje voor een beurt gesproken wordt. Want ja, de burgemeesters komen met een initiatief om een stap naar ja, verdere liberalisering te komen. Dus ik denk dat ze gewoon op die trein moeten springen en mee moeten denken in dat proces om hoe we kunnen komen tot een regulering van wietteelt en te zorgen dat mensen legaal wiet kunnen krijgen. Dus uiteindelijk, wanneer die wetgeving wordt vastgesteld, moet de Consumentenbond meepraten om daar een goed beleid over te krijgen. Maar ik nodig de Consumentenbond uit om op de trein te springen met ons en mee te denken over een beter wietbeleid.
Ik zal dit doorgeven.
Ja, ik geloof dat het kwartje niet helemaal gevallen is. We zijn namelijk al gestart met die gereguleerde teelt. En alle partijen zijn betrokken. 11 maart zit ik gewoon bij de burgemeester om te kijken van hoe we dit gewoon echt in de markt kunnen gaan zetten. Wij beginnen met de medicinale, omdat daar gewoon wettelijke toegang toe is. En wij kunnen gewoon heel snel opschakelen, omdat we gewoon vanuit de branche ook gewoon kanalen hebben. Wij kunnen gewoon heel snel opschakelen en gewoon een heel groot gedeelte inzetten gaan zetten voor medisch onderzoek. Daar zit namelijk de truc in. Wij willen alle MS-mensen het quotum gaan proberen te gaan krijgen en alle winsten die wij vanuit die MS-mensen krijgen gaan inzetten voor medisch onderzoek. Ik heb...
Jij bent nou voor de patiënt bezig. En dit zijn in wezen de vertegenwoordiging van de gewone recreatieve consument. En het ging over het manifest en dat men daar niet bij betrokken was, was toch grote verontwaardiging.
Inderdaad, we moeten consument en medicinale wiet moeten we denk ik scheiden, want over de medicinale wiet hoor je vrij weinig. Het gaat nu juist ook over de consumenten, cannabis voor de consument. Maar het is precies ook wat de collega van D66 zei, ja, ik heb mijn naam weer niet gezegd, Ferry van den Broek, Eindhovense VVD. Het is precies wat Rogier net ook heeft gezegd. Er zijn een aantal burgemeesters die hebben een opdracht gekregen vanuit de gemeenteraad, vanuit de volksvertegenwoordiging, die ieder op zijn beurt de tentakels overal in de stad heeft uitleggen. Ik kan me haast niet voorstellen dat er mensen zijn die voor de motie regulering cannabis deelt stemmen op het moment als ze geen idee hebben waar ze over praten en daar nog nooit in de stad met iemand over hebben gesproken. Dus ik denk dat je een deel van die vertegenwoordiging daarin kan terugzien. En het is inderdaad op het moment als het dan in de Kamer komt, ja, als er dan daadwerkelijk een concreet parlementair voorstel ligt, dan kan ik me voorstellen dat alle belanghebbenden erbij betrokken worden. Mind you, er zijn natuurlijk ontzettend veel organisaties op dit moment bij betrokken. Ook via verschillende onderzoeken. Trimbos houdt bijvoorbeeld ook allerlei onderzoeken. Dus ik weet niet zeker of het helemaal zo is dat de consument niet betrokken is.
Niet bij het manifest. En kijk, als je zelfvoorziend 5 plantjes hebt, dan ben je daar gewoon helemaal over het hoofd gezien. Ja.
Niet direct
Ja, dat klopt. Maar ze willen gewoon erbij betrokken worden en laten dat weten. Hierachter Mieke Verhees van de PvdA.
Ja, dankjewel. Een aanvulling nog op wat Rogier Verkroos van D66 zei, want daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, die burgemeesters zitten bij elkaar te bedenken hoe ze binnen het gegeven dat landelijk de wil er nog niet is om die wietteelt te reguleren, hoe ze dat toch voor elkaar kunnen krijgen. En dat is ook schipperen met de feiten. Dus op een gegeven moment hebben zij bij elkaar gezeten en gezegd van, nou, wij gaan in ieder geval onze intentie uitspreken dat wij als voorstander zijn van zo'n dergelijke pilots. En dat is het manifest. En hoe dat straks in de uitwerking uitgevoerd gaat worden. Ja, daar moet er natuurlijk zoveel mogelijk deskundigheid bij betrokken worden en partijen gehoord worden. Maar nu is het ook meer een intentie als signaal naar de minister.
Ja, wij als lijst ben Vertuin, Rudy Reker ben ik. Het gaat ons te ver om, laat het anders zeggen, wij zijn voor burgerparticipatie. In verregaande vorm. Maar het gaat ons te ver om dan ook nog bij de drugs en bij cannabis aan de consumenten vragen, die wij juist als overheid moeten beschermen, tot hoe ver willen jullie gaan. Dat gaat ons te ver. Wij moeten het aan de geleerden overlaten, mensen die het er verstand van hebben. En hebben wij als gemeenteraadsleden hebben dat niet, van wat is gevaarlijk en wat is toelaatbaar. En daar moeten wij vanuit gaan.
Daar wil ik een kleine aanvulling op geven, Kees Rijnders samen Eindhoven. De geleerden, dat is een mooi woord, maar volgens mij zijn dat de gebruikers zelf die daar... Dat zijn de ervaringsdeskundigen die daar een heel goed oordeel over kunnen krijgen. Alleen denk ik, als je echt naar de regulering wil gaan, dan moet je denken aan een proces. En het manifest is een start van een proces. Als je daar van tevoren te veel insprekers op hebt, dan krijg je een Babylonische spraakverwarring. En dan kom je geen stap vooruit. Dus ik denk dat dit een goede stap is.
Ik denk dat we iedereen gehad hebben. Ik vraag nu het envelopje nummer 10. Ah, daar. Het is een prachtige vraag over onderzoek.
Ja? Het, het is een beetje een wollige vraag, dus succes. Als ik in het weekend wil gaan stappen, dan heb ik alle kans dat het druk wordt. Leuk en gezellig. Maar in bepaalde hoeken heersen paranoia, achterdocht, wantrouwen. Alles goed voor gesneden prijsmanipulatie. En ik heb iets gelezen over een rioolonderzoek. Daarbij lag Eindhoven op de spiegel, want ons riool snuift toch wel de meeste cocaïne in vergelijking met andere steden. En dan de vraag. Interessant zo'n onderzoek. En ik vroeg me af hoe u als raadslid kan bewerkstelligen dat ons rioolwater regelmatig getest wordt. Opdat we weten of we recordhouder zijn of onderaan de hitladder bungelen.
Ik heb hem niet zelf bedacht.
Dat zou ik ook zeggen. Ferry van den Broek van de Eindhovense VVD. Dat onderzoek is volgens mij 1,5-2 jaar geleden is dat naar buiten gekomen. Dat was een landelijk onderzoek. Daar heeft het CDA in Eindhoven ook vragen over gesteld. En het college heeft in de beantwoording de uitkomsten wel genuanceerd. Het is namelijk zo dat er is wel gekeken, volgens mij, collega's, staan me even bij. Er is wel gekeken bij het rioolzuiveringspunt, maar dat is een punt waar niet alleen het riool van Eindhoven op uitkomt. Dus ook heel veel van de regio. Dus het zou zomaar zo kunnen dat Eindhoven aan zich meevalt, maar dat hij juist in de regio heel veel coke wordt gebruikt. Zou ook nog kunnen. Maar het is zeker niet zo dat dat onderzoek, dat je daar echt een serieuze conclusie uit kan trekken dat... Als er heel veel cocaïne sporen in het riool in Eindhoven worden aangetroffen, dat in Eindhoven heel veel cocaïne wordt gebruikt.
Ja, we stellen jaarlijks in de gemeenteraad een jaarrekening vast met wat we verwachten en wat eruit komt. En daar zetten we nooit in hoeveel cocaïne er in het rioolwater voorkomt. Dus als gemeente doen we daar eigenlijk helemaal niets mee. Wat D66 betreft is het ook niet zozeer de hoeveelheid cocaïne in het rioolwater die belangrijk is. Het is belangrijk dat mensen gezond omgaan met drugs en dat ze dus er geen problemen zijn. En wanneer mensen last hebben van verslaving of andere drugsgerelateerde problemen, moeten die aangepakt worden en moeten mensen geholpen worden. Maar dit soort metingen, dat leidt niet tot enig nuttig beleid.
Hans Bergman, opa. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een onzinnig onderwerp. Want, maar goed, ik denk dat er een mooie uitdaging voor Brainport ligt. Ik vind dat er een mooie uitdaging voor Brainport ligt. Want kunnen we dat dan niet recyclen?
Het gaat om, het gaat niet dat je cocaïne uitplast op dat moment, maar een omgezette stof en daaraan kunnen ze het zo nauwkeurig meten. Dat kon dus niet bij ecstasy en bijvoorbeeld GHB, omdat het drugsafval ook geloosd wordt via het riool. Dus daar kan je niet een indicatie geven, maar over de cocaïne toevallig wel.
Ja, ik wil er heel kort over zijn. Het is leuke wetenschap, maar wat kunnen wij daar nou mee? Want ik kan niet zien welk toilet de cocaïne levert.
Ik vind het een onzinnige vraag.
Ja, ik zit alleen ineens te denken, Eindhoven aan de top en notabelen die het veel gebruiken. Dus wie zit hier in Eindhoven veel te snuiven? Nee, maar even serieus. Als je vraagt, wat kunnen we raadsleden doen om het vaker te controleren? Nou, dat zouden we gewoon concreet kunnen voorstellen en dan wordt het vaker gecontroleerd. Maar wat heb je eraan? Dat is dan inderdaad de vraag.
In plaats van een zoveeljaars borstonderzoek gaan we nou tabletten onderzoeken.
Oké, maar ja, meten is weten, hè, zou ik zeggen. Vraag nummer 11, wie heeft dat envelopje? Nee, maar we zullen bij de harddrugs blijven.
Ja, ja. De war op drugs heeft invloed gehad op de farmaceutische industrie. Die besloot haar tabletten en poeders zo samen te stellen, zodat je ze niet zou kunnen fijnmalen. Tot een stof die je dan kan gebruiken om cocaïne of eventueel andere dingen mee te versnijden en dusdanig te verbergen. Voor zover... Het is een interessante vraag hoor. Voor zover de coke wel of niet verslavend is, weet iedereen dat heroïne in elk geval wel verslavend is. Ik beperk me tot het vraagstuk. Het lijkt echt alsof iemand heel veel van heroïne of cocaïne houdt hier. Maar even kijken hoor. Terug naar ergens tussen...
Ik beperk me tot het vraagstuk van de heroïne.
Ja, ja, precies. Wat te doen bij 100.000 consumenten met een voorkeur voor een drug die alleen door... losers gebruikt wordt. Hoe brachten we die 100.000 verslaafden in 1977 terug naar ergens tussen de 5 en 6.000 heden in 2014? Eigenlijk heel simpel, door een loket te openen met een veilige ruimte waar de heroïne junk schone en verpakte steriele injectienaalden verstrekt krijgt. Alsmede een verstrekking van de heroïne. Dat moeten we voor de wiet dan ook doen. Ja, dit is dus een enorm moeilijk probleem, relatief gemakkelijk op te lossen. Vraag, als dit een keer begrepen wordt, dan heb je toch ook voorstellen om ons probleem op te lossen.
Dan kun je ook voorstellen om ons probleem op te lossen.
Ja, ik heb te slechte ogen.
Is de vraag goed begrepen? Ja?
Volgens mij begrijp ik hem. Volgens mij wordt hier bedoeld op het harm reduction beleid van tientallen jaren geleden. Naar aanleiding van een hele hoop problematiek. Vooral in een stad als Amsterdam rondom het heroïnegebruik. Op een gegeven moment, omdat daar zoveel problemen bij waren, hebben we dus inderdaad de verstrekking zijn we mee aan de slag gegaan. Harm reduction. Om in ieder geval te voorkomen dat er heel veel nieuwe verslaafden bij zouden komen. Want wat we wel weten... is dat heroïne ontzettend verslavend is. Ik bedoel, cocaïne is ook verslavend. Maar de verhalen die ik hoorde was 2-3 keer heroïne gebruiken. En dan was het al heel lastig om eraf te blijven. Met allerlei problemen daaromheen. Problemen qua baan. Problemen qua inkomen. Sociale problemen. Overlast op straat. dat is volgens mij iets wat je heel veel terug zag komen bij de heroïne. En het gaat mij te ver om een harm reduction beleid voor te stellen voor cannabis. Want dat zou bijna betekenen dat je na 1, 2, 3 keer een jointje roken al zo verslaafd bent, dat je zoveel maatschappelijke problemen veroorzaakt, dat de maatschappij daar iets aan moet doen. Begrijp ik de vraag dan zo goed? Nee? Oh, meneer denkt van wel. Dan denk ik dat ik hem ook begrijp. Maar Lisa...
In wezen ligt de oplossing is zeer simpel. En hij komt uit de hoek van volksgezondheid. En ik denk dat ook volksgezondheid dit dan verder aandraagt bij justitie. En justitie past zijn beleid aan. En tegenwoordig is het in wezen retour. Dus justitie zegt hoe het moet zijn, terwijl het drugsbeleid in wezen komt vanuit volksgezondheid. En ja, ik denk dat we daar weer terug moeten naar dit punt. En dit is een zeer mooi voorbeeld hoe vanuit een volksgezondheid aspect je heel efficiënt een waanzinnig probleem heel simpel hebt opgelost.
Heel kort, en dan krijgt Rogier Ferry van de Broek Eindhoven VVD. Als je me zo vertelt, dan slaat mijn antwoord van net natuurlijk nergens op. Maar in ieder geval wel voor meneer, want die begreep het wel. De sleutel zit hem inderdaad in dat je het weghaalt bij justitie en onderbrengt bij volksgezondheid. En volgens mij moeten we daar met z'n allen aan gaan werken. Ik begreep dat de vraag over, juist omdat die over heroïne ging, over het harm reduction beleid ging. En ik begreep daarom dat je de meneer de vraag had, zou een harm reduction beleid ook werken voor cannabis aan zich? En meneer zegt ja, waarbij ik dus heb aangegeven iets rondom de harm reduction, rondom de heroïne. En dat het mij dan te ver gaat om een harm reduction beleid te voeren op cannabis, omdat ik er namelijk niet in geloof dat je na 2, 3 jointjes per definitie allemaal ontzettend veel maatschappelijke overlast geeft. Wat natuurlijk bij heroïne destijds wel het geval was. Maar ik ben het ook helemaal eens met Lisa dat het naar volksgezondheid moet.
Mag ik Lisa gewoon een denkbaar stellen? Ik ben 53 jaar, hè? Heb je nog een jointje gehoord in je leven?
Ik?
Ja.
Of een jointje
gehoord? Ja, natuurlijk toch wel. Je bent een Nederlander, hè? Ja. Waarom zijn jullie als partij, en ik dan,
nou, daar ga ik meteen even op ingrijpen, want misschien dat hij net buiten stond te roken, maar ik heb een aantal keer ook aangegeven dat inderdaad mijn partij in de Tweede Kamer onder leiding van minister Opstelten daar heel moeilijk over doet, maar dat het juist onder andere de Eindhovense VVD, maar ook de collega's van de VVD in Venlo en ook in Tilburg zich lokaal keihard inspannen, ook binnen de partij om het te veranderen. In 2012 heeft de VVD net ook al gezegd het initiatief genomen om een motie in te dienen om in pilot, om een Eindhoven te starten met een pilotregulering cannabisteelt. Ja, dus er wordt ontzettend hard gewerkt binnen onze partij om die verandering op gang te brengen. Dat zal op het komend congres zal er ook iets komen. We zijn ons daarvoor aan het organiseren. Het is niet zo dat omdat ik van de VVD ben ja, nee en amen zeg tegen alles wat Opstelten roept. Er zijn daadwerkelijk nog VVD'ers die er anders in zitten en die zich daar ook in de partij keihard voor inzetten.
Ja, Rogier Verkroos, D66. Ik denk niet dat we cannabis en heroïne überhaupt in één adem moeten gaan noemen. Heroïne is een drugs die zeer verslavend is en zeer ontregelend en verwoestend werkt op het leven van mensen. Dus het is direct dat die drug verboden is. En ja, het beleid dat erop gevoerd wordt is toch een wat pragmatisch beleid om in ieder geval de verslaafden die er zijn en die er heel moeilijk vanaf te krijgen zijn, toch buiten de criminaliteit te houden en in een relatief veilige omgeving te houden. Maar ik denk niet dat dat iets te maken moet hebben met het beleid dat we op cannabis doen. Eigenlijk, als D66 is het vrij simpel. Wij zijn ervoor een volledige regulering, dus legalisering, waarbij een coffeeshop gewoon een horecagelegenheid is, waar mensen ja, hun cannabis kunnen halen en dat gewoon kunnen gebruiken in een rookruimte die afgeschermd is van de rest van het personeel.
Nog een mensje
die Hans Bergman, opa. Ik vind inderdaad ook dat je niet vergelijking kunt maken tussen heroïne of cannabis. Ik heb 2 deskundigen in mijn team zitten en die hebben mij allebei gezegd van het is niet verslavend. Verder is het zo dat wij inderdaad willen gaan proberen te telen. Als er dan een factor in zit waar ik wel tegen de twee experts heb gezegd, naar mijn beste weten, om die dan te verlagen. Maar goed, de twee experts in mijn team zeggen van het is niet verslavend. Verder is het zo, een probleem in de drugs. En ik heb onderzoek gedaan een aantal maanden in mensen die er heel veel mee te maken hebben. En zij zeggen zelf, drugs, no hugs. Het probleem ligt heel ergens anders dan bij de drugs. Het gaat om, waar sta je in je jeugd? Heb je daar genoeg liefde gehad? Daar ontstaat het probleem van drugs. En dat zijn ervaringsverhalen die ik heb uit die branche.
Ja, de vraag. Ik heb hem ook heel goed begrepen. Ik heb een keer met een hulpverlener gesproken die zwaar verslaafd is geweest. Hij heeft tegen mij gezegd, Ruud, het begint met één jointje. Dat is de eerste. Dan komt de tweede en dan wil je wat sterkers. Ik ben verslaafd geraakt, ik ben mijn werk kwijtgeraakt, ik ben de grootste crimineel geweest. Hij is afgekikt, hij is zelf na een paar jaar als hulpverlener blijven werken. En hij heeft ook een goede kenner van mij die al 3 keer verslaafd was geweest en afgekikt hier in Eindhoven. Heeft hij ervan afgeholpen. Dus ik zeg, wij moeten als Nederlandse overheid, heroïne in ieder geval, alle drugs. En vraag me niet naar de specificatie ervan, hij was zwaar verslaafd. Nee. Nee, ik heb een mailtje thuis liggen waarop dat aangeboden wordt, maar nee, dat is gewoon nee.
Ik bedoel, of iemand dat wil gebruiken, moet hij zelf weten. Ik wil doorgaan met de vragen. Nummer 13. Ik denk dat zit hier ook vrij vooraan. Mevrouw, u kan, mag ik de microfoon naar u brengen als u moeilijk hebt met lopen?
Volgens mij is 12.
Heb ik? Oh, sorry. Ja, nee, ik ben, sorry, ik heb te vroeg een streepje gemaakt. Neem me niet kwalijk, goed dat je het zegt.
Ik vind alles goed. Vraag 12. Het doel van het Nederlandse drugsbeleid was en is het ontmoedigen van drugsgebruik, onder andere door voorlichting. Het dreigingsbeeld is, als we niet optreden, dan laten we de straathandel zich ontwikkelen tot een fijnmazig netwerk. Dat betekent dan handel uit stilstaande auto's of geparkeerde auto's. Dan komen scootertjes. En blijkt het gemis aan auto's goed gemaakt door drugstaxis. Daarna zien we dat de straatdealers de aandacht trekken. En valt het ons niet zo op dat er aan die 06 drugstaxis en scooters niets gedaan wordt. Vraag, hoe denkt u over deze ontwikkelingen? Ik had zelf niet verzonnen kunnen krijgen. Wel, veel punten geschreven.
Zullen we even van de achterkant mieken? Misschien dat jij een keer begint.
Ja, dankjewel. Mieke Verhees van de PvdA. Nou ja, die ontwikkeling is natuurlijk funest als dat zo gebeurt. En dat is ook waarom we zo tegen die wietpas waren. Omdat je dan die scootertjes op straat krijgt en die straathandel. En dan ben je helemaal het zicht kwijt op wat er verhandeld wordt en aan wie. Dus ja, hoe denken wij over deze ontwikkelingen? Zwaar, dat is zwaar, erg en wederom een pleidooi om te reguleren.
Ja, Rudy Regelijs, Ben Fortuyn. Wat ik al eerder heb gezegd vanavond is dat wij moeten doen aan goede voorlichting, jong beginnen. Maar we moeten ook niet willen dat de drugs uit de auto's worden verkocht en via het scooter is. Dan zijn we toch verkeerd.
Jong beginnen, goed advies. Kees Reinders aan mij in het over. Als er maar een goede voorlichting bij zit, dan. Dus dat is een prioriteit nummer 1. Men moet eens weten hoe het netwerk van de drugsdealers hier in Eindhoven al in elkaar zit. Ik heb het gezien, ja. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik heb er ook raadsvragen over gesteld destijds. Ik heb een raadsvraag over. Maar moet je wel luisteren naar het antwoord. Ik heb raadsvragen over gesteld. En want ik ben erachter gekomen dat ze destijds ook verstopt zaten onder de zadels van de fietsen die gewoon geparkeerd stonden. De zwerffietsen. Ja, en wij hebben ook inzet geleverd nu met de camera's. Flexibele cameratoezicht. En dat heeft allemaal te maken met die fijnmazigheid van de dealers in onze stad. Je wil niet weten in welke haarvaten dat al is gekropen. Dat probleem, dat komt nog naar boven. Hoor. Dat zijn we zo nog niet kwijt.
Hans Bergman, Partij OPA. Ja, kijk, mijn grens ligt bij de growshop. Maar ik heb contacten die verder gaan in die wereld. En onze medische insteek is natuurlijk een eerste opstap. En ook als we dit allemaal willen gaan voorkomen, de drugtaxis en de taxis en de scooter die nu aanhaalt. Ik ben voor een totale legalisatie van de hele sector. Een generaal pardon voor alles. Laat die mensen gewoon investeren in Nederland, onze economie op gang trekken, al die banen legaal maken. Dan ben je het in één keer kwijt. De eerste signalen zijn al bij Lena Suiker binnengekomen van de stichting, dat er mensen zijn die zeggen van wij willen ook naar de legaliteit, wij willen hier vanaf. Laten we al die banen godsnaam gewoon legaal maken en gewoon die mensen laten investeren. Wij hebben die vraag. Wij hebben gewoon die vraag. Zij hebben het aanbod. Zij zijn gewoon ondernemers. En dat zijn voor mij topondernemers die buiten het zicht van justitie en politie een gigantisch bedrijf kunnen opzetten. Een netwerk hebben, een distributienetwerk hebben waar je alleen als topondernemer dat kunt neerzetten. We hebben die mensen hard nodig in deze tijd. Laat je topondernemer gewoon hun werk doen zoals het hoort. Dan ben je in één keer van alles af.
Ja, het wietbeleid, de wietpas, eigenlijk was niemand daar blij mee. Behalve een kleine groep mensen, en dat waren criminelen, wiens markt in één keer enorm groot werd. En ja, daarom vinden we het dus een zeer slechte ontwikkeling als D66. En dan zijn we gewoon voor het reguleren daarvan. Ik denk ook niet dat veel bezoekers van de coffeeshop liever bij een of andere loesje telefoondealer hun spul halen, waar ze ook echt niet weten wat ze krijgen. En wanneer je het gewoon reguleert en het in de coffeeshop kunt krijgen, dan is die markt helemaal weg en kun je daar ook en verdwijnt die criminaliteit vanzelf.
Ja, ik sluit me helemaal aan bij de Partij van de Arbeid met een betoog, een extra betoog hierin weer om te gaan reguleren. Het is belangrijk om coffeeshophouders, welwillende coffeeshophouders, te decriminaliseren. Je zou toch denken, in ieder geval dat mijn partij toch ook zou vinden, dat je voor vrij ondernemerschap zou moeten zijn. Dat het in ieder geval moet faciliteren. En als we dan kijken naar schattingen, naar berekeningen, gaat een regulering structureel 800 miljoen ongeveer per jaar opbrengen voor de schatkist. Dus 800 miljoen per jaar die we ergens anders kunnen besteden. Nu moet de politie inzet juist gaan naar die stilstaande auto's. Op het moment dat we gaan reguleren, dan hoeven we ook geen politiecapaciteit meer vrij te maken om achter elke straatdealer achteraan te gaan. En dan kunnen we die politie inzetten waar we ze echt nodig hebben.
Oké, wij komen tot de laatste drie consumentenvragen. Ik heb er nog vier van de ondernemers. Nou, we hebben ons helemaal achtergesteld vandaag. Ik zie wel hoe ver we komen in de tijd. Mevrouw had nummer 13. Nou, bent u echt aan de beurt. Mevrouw is patiënt. Het is een gerelateerde vraag. De vraag 13 en 14.
Ik heb PPMS, zij RMS, dus ik eerst, het zij daarna. Kan je
zien met het licht? Een beetje moeilijk, maar het lukt me zo wel. Het buitenland heeft geen last van de Nederlands consument door zelfvoorziend te zijn. In Nederland rookt 75% nederwiet. Dat is dus zelfvoorziend. Import van buitenlands cannabis is daardoor zelf verminderd. Als je als kweker van 5 planten zelfvoorziend bent, weet je zeker dat je schone, op grond gekweekte wiet hebt. Mijn vraag is, kunnen deze kleine telers en de patiënten die voor zichzelf kweken, naar uw mening met rust gelaten worden?
Ja, Mieke van Hees, PvdA. Als ik het goed begrijp, jouw vraag, kunnen met rust gelaten worden, want dat is toch op dit moment.
Ja, en je hebt MS, dus je hebt het nodig. Dus deze nieuwe gisteren meer. En dan vind ik mijn vraag dan inderdaad, als ik nou 5 klanten heb, wordt het er weggeplukt
en
word ik
daarvoor. Maar je mag toch 5 planten hebben? Oh, dan zit ik. Foutje, bedankt. Nee, ja. Oh, nee, sorry. Ja, ik zit in de war met de vereniging. En, ja. Jij bedoelt gewoon echt thuis 5 planten of je die mag hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat je als patiënt, dat je daar iets heel simpels voor verzint. Dat je als patiënt, net zo goed als je een recept krijgt voor een apotheek voor andere soorten medicijnen. Dat jij gewoon een pasje hebt dat jij dit medicinaal gebruikt en dat je dat dus thuis mag. Dat lijkt me Ja, daar ben ik wel voorstander van.
Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij Mieke Verwees. Dan moet je maar een pasje hebben van de dokter of van de ziekenfonds dat je 5 planten mag hebben voor eigen gebruik. Als je het nodig hebt. Nee.
Ja, ik was ook even in de verwarring. Kees Reijnen samen Eindhoven. Ik was in de verwarring en net zoals Mieke. Ik dacht dat ook dat je 5 planten mocht hebben. Maar ik ben daar wel dan een voorstander van. Want als iemand dat voor zijn eigen gebruik regelt, dan moet dat kunnen. En zeker iemand die ziek is. En dan moeten ze zich niet mee bemoeien.
Hans Bergman, Opa-partij. Ik kan je zeggen, ik heb een brief van de burgemeester dat het gewoon mag. Dat als patiënt mag jij dus 5 planten telen. Die brief heb ik. Die wil ik best voor je kopiëren. En dan voor. Hij heeft niet de bevoegdheid, maar hij moet wel.
Schamen ervoor.
Dat ook, ja, gaan we ervoor. Maar in ieder geval heeft die burgemeester, hij gaat in ieder geval niet optreden, heeft hij tegen mij gezegd. Nogmaals, voor recreatief gebruik, ik zou zeggen, sluit je aan bij de sociale en medical stichting en je kunt daar gewoon telen. Ook dat gaan we met de burgemeester bespreken.
Okay.
Punt.
Sorry, maar we moeten ook weer verder gaan. Ik denk dat het punt wel duidelijk is dat mensen huurcontracten ondertekenen, die zijn allemaal nieuw. En daar staan zulke clausules in. En dat is dan een civielrecht. En inderdaad, daar ben je misschien. Nou, als eigenaar van een gebouw maak je gewoon heel vervelende dingen mee. Doordat eigenlijk, nou, de retailt niet geregeld is. Nee, maar dat is de reden luister, we zijn beperkt in onze tijd. En ik wil gewoon toch nog mensen de ruimte geven om hun vragen te stellen, oftewel kandidaten om ze te beantwoorden. Jij wou nog reageren?
Ja, als D66 zijn we inderdaad gewoon ervoor dat mensen voor medicinaal doeleinden wiet kunnen gebruiken. Dus dat moet legaal zijn. We vinden ook niet dat de burgemeester daar prioriteit op moet zetten om dat te gaan handhaven. Dat zou zijn doel compleet voorbij schieten. Voor medicinaal gebruik moet dus wiet gewoon beschikbaar zijn.
Ik vind hem heel lastig omdat ik net wat minder weet van hoe het geregeld is met medicinale wiet. Maar ik kan me niet voorstellen dat op het moment als er mensen zijn die medicinale wiet nodig hebben, dat we niet op een of andere manier met de patiënt in gesprek gaan om te kijken wat ook de wensen van die patiënt zijn. Wie weet kan het wel efficiënter voor het systeem zoals het nu gaat, maar ik ken het systeem net te weinig daarvoor. Maar lijkt me aan zich niet dat dat een probleem zou moeten zijn.
Ik denk dat de patiënt in alle redelijkheid gewoon, als die zelfvoorziend wil zijn, met rust gelaten moet worden. Maar vraag nummer 14, die was, dacht ik, ook in deze hoek.
Onmiskenbaar is dat de zelfvoorzienende kweker en de voor zichzelf kwekende patiënt geen beroep doen op de geïmporteerde cannabis of straatdealers. In de coffeeshop komt men voor de gezelligheid en om een keer een andere smaak of soort te proeven. Of als eigen oogst mislukt is. Dat is een vorm van harm reduction. Bent u het daar met mij eens?
Mieke Vrees, PvdA. Ja, jij bedoelt dus te zeggen, als je als patiënt kweek je in principe voor jezelf En kom je alleen in de koffieshop als je iets anders wil? Hier staat patiënt. Oh, en de voor zichzelf kwekende patiënt. Prima. Ja, kijk, voor die patiënt, dat is het antwoord wat ik net gaf op die mevrouw, ben ik daar groot voorstander van. En wij als partij. Ik vind die zelfvoorzienende kweker, daar durf ik op dit moment geen uitspraak over te doen. Want dat zou je in de totaliteit van een pilot moeten meenemen. Want je zit al met het meten en daar kwamen net al wat praktische problemen naar voren. Het is niet dat we daar tegen zijn, maar daar durf ik gewoon geen uitspraak over te doen op dit moment. Maar de patiënten blijven staan, daar ben ik het met je eens.
Ja, Rudy Regelijst met Fortuyn. Wat betreft de patiënten, wat we hebben straks al gezegd, 5 plantjes moet kunnen, mits je daarvoor een vergunning hebt. Voor een kweker, ja, we hebben ze gewoon aan de wet te houden. En de wet geldt ook voor een kweker, en die geldt ook voor mij, en die geldt ook voor iedereen, en ook voor u. Ja, harmreduction is een nieuw woord voor mij van vanavond. Wat ik gezegd heb is, een kweker moet zich gewoon aan de wet houden. En of het nou 5 plantjes is of 500 planten. En als iemand thuis wiet kweekt voor zichzelf en die gaat naar een koffieshop, ja goed, dan is hij gewoon klant. Niet meer en niet minder.
Ja, Kees Reijnen, samen Eindhoven. Ja, ik sta er iets radicaler in. Wat ik heb gezegd over de medicinale wiet, daar blijf ik bij. Dat hoort ook zo. Als ik ga kijken naar de kleinschalige teler, zelfvoorzienend voor zijn eigen gebruik, dan vind ik dat ook moet kunnen. En als je daar regelgeving op los gaat laten, dan moet je eerst zorgen voor de instrumenten om alles goed te kunnen meten. En dan pas kan je zeggen van, dan gaan we dat aan banden leggen. Dus ik blijf daar helder in.
Hans Bergman, opa. Ik vind het een mooi iets als je zegt van ik ga lekker naar de coffeeshop en dan ga ik eens nieuwe soorten proberen. Ik zou zeggen, probeer dan vooral onder soorten die wij hebben aangeleverd, 100% gegarandeerd. Een heel groot palet aan smaken en soorten. En goed geteeld, dus je inderdaad 50% die vervuild is. En gezegd misschien wel zwaar vervuild zijn. Dat heb je bij ons niet, bij ons zijn ze allemaal getest. Ik zou zeggen, koop opa wiet.
Ja.
Het is een vorm van harm reduction als je weet wat je koopt in de coffee shop.
Ja, het hangt natuurlijk inderdaad van de definitie van harm reduction af. Kijk, daarbij dachten we inderdaad direct aan het verstrekken van heroïne aan verslaafden om te zorgen dat het niet escaleert. Dus ja, volgens die definitie is het harm reduction, maar eigenlijk wil ik dat gewoon los van elkaar zien. Het is niet bepaald harm om dat mensen af en toe een joint gaan roken. Dus in die zin zou je dat harm reduction kunnen noemen, maar ik wil dat soort termen eigenlijk gewoon niet gebruiken bij iets als cannabisgebruik. Gewoon een product waar mensen behoefte aan hebben dat ze kunnen kopen.
Het lijkt dan net een beetje een misverstand. Kijk, als ik het zelf kweek, doe ik geen beroep op criminele bronnen van de achterdeur. En dat is in wezen ook zo, als je de coffeeshop reguleert, dan vervalt dit complete stuk. Dus als ik voor mezelf kweek, doe ik dan nergens op beroep, dan is het harmreducerend. En harmreducerend is niet alleen maar met je persoonlijk welzijn, maar ook met onze maatschappij heeft dat ook te doen. Zo ruim is het begrepen.
Oké, ja, dan is het harm reduction. Dan haal je inderdaad de criminelen de wind uit de zeilen. En dat is goed.
Ja, dat denk ik ook.
En waar kan je dan met?
Nou ja, laat ik heel kort zijn. Laat ik heel kort zijn, ook omwille van de tijd. Ik denk dat je altijd moet zorgen dat de wind uit de zeilen van de criminelen wordt gehaald. Linksom of rechtsom.
Vraag nummer 15, die sluit hierbij aan, maar ik zit ontzettend met wat tijdnood. In wezen is het de vraag, als je reguleert, dan doe je ook aan harm reduction. Bent u daar mee eens? En ja, je doet geen beroep meer op de criminele wereld. Dus wij gaan voor de maatschappij direct bij bezig met harm reduction. Dus ik ga nummer 15, als u mij nou niet kwalijk neemt, overslaan. Oh, was dat jouw vraag? Godverdomme. Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Nou, kom hier. Nou, kom hier. Ik geef, mag ik jou mijn vraag... Mag ik jou
een korte versie dan, ja?
Oké. Okay.
In relatie tot de coffeeshops is het proberen iets te regelen voor de aanvoer ook een poging tot harmreductie. Bent u daarmee eens?
Ja. Nou, kijk, dat was snel, hè?
Nou, dank je. Sorry, hij, want je probeerde al de hele tijd aan te dringen om wat te zeggen. Neem me niet kwalijk dat ik zo met de tijd bezig ben. Ik heb ook een vraag. Kan je me misschien mijn envelop geven? Ja, die moet ik hebben. Ja, die had ik verstandigerwijs bij me moeten steken. Kom op.
Oscar Wedder of zo, kom nou eruit.
Mag ik vraag 17 ook even? Dan kan ik die gelijk aan insluitend vertellen. Goed. Ik kom uit Duitsland en ik moest wennen aan al het Nederlands. Ik heb geleerd dat er is...
Sorry.
Dat er zoiets is als staatsrassel, CQ, het staatsbelang. En ik heb die opmerking vandaag al eerder gehoord. Het is inderdaad geen staatsbelang om 100.000 junks te hebben. En de oplossing was en is enorm effectief gebleken. Dat je met een voorraad voor eigen gebruik, als politie geen papierwerk van maakt en je huiswaarts kan lopen en dat inziend... Dat de cannabisgebruikers niet hun hele leven met z'n allen maar hash en wiet blijven roken, begint bij de observatie dat na hun 30ste verjaardag ze het veel te druk hebben met hun werk en het gezin. Dit konden wij opmaken uit de enquêteresultaten die we gehouden hebben onder de coffeeshopbezoekers. Het zou kunnen dat je dit als overheid kan typeren als een tijdelijk probleem. Waarbij zich geen verslaving voordoet. Immers, ben je verslaafd, kun je niet zomaar stoppen en gebruik je steeds meer. Aldus de definitie verslaving van de World Health Organization. Wij weten dat cannabis gewoontevormend is. De vraag is dan ook, zijn de raadsleden bekend met de verschillen tussen verslaving en gewenning?
Ja, en volgens mij zou er nog iets moeten worden toegevoegd aan het uitleggen van het begrip verslaving. En dat is verslaving op het moment als het je dagelijkse leven en de omgeving gewoon heel erg dwars zit. Ik heb er aan zich ook geen. Ik zie het ook niet zozeer als een tijdelijk probleem. Ik zie het roken van een jointje überhaupt niet als probleem. Tenzij daadwerkelijk impact heeft op hoe je je leven inricht en anderen daarmee gaat belasten. Smakelijk. We zien het ook bij ecstasy. Er wordt heel vaak gedaan alsof mensen verslaafd zijn aan ecstasy, terwijl dat best wel meevalt. Alleen het systeem in je lichaam werkt nou eenmaal zo dat je op een gegeven moment een soort gewenning, een soort tolerantie hebt. Jezelf bij ecstasy in dit geval iets aanpraat. Ik kan het niet meer leuk hebben op stratums eind zonder een pilletje en dat je daardoor dus gaat gebruiken. Dus ja, ik ben bekend met de verschillen tussen verslaving en gewenning. En het zint mij niet dat er in relatie tot drugs te vaak verslaving in één zin terugkomt.
Ja, kijk, verslaving is natuurlijk een situatie die mensen die voorkomen moet worden. En daar is voorlichting en hulpverlening voor nodig. Maar kijk, wij zien ook in dat dat bij lang niet alle gebruikers van cannabis voorkomt. En eigenlijk het wordt tijdelijk probleem eigenlijk geen probleem. Want ja, in je jonge jaren zul je af en toe zin in een joint hebben. Dan gebruik je dat. Op een gegeven moment heb je misschien die tijd een keer gehad. Dan doe je het niet meer. En misschien blijf je het toch op latere leeftijd doen. Dus ja, dat is niet over één kam te scheren. Dus verslaving en gewinning, ja, dat is verschillend.
Ik weet niet precies waar de scheidingslijn ligt. Ik heb daar zelf, in ons team hebben we experts aanwezig die er ervaring mee hebben en dat veel beter kunnen behandelen als ik. Maar dat, het is ook een discussie binnen onze groep van, is het wel of niet verslavend? Goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan ze gewoon helpen, die mensen.
Kees Reinders, samen Eindhoven. Ik durf het ook niet te zeggen waar de scheidslijn ligt. Als ik naar links kijk en ik zie Arman, is het een gewenning, Arman, of is het een verslaving? Een gewenning, ja, dat, ik dacht dat ook. Kijk, als ik kijk naar een ander soort product, en dan praat ik over GHB en daar hebben we een hele nare ervaring mee gehad, dan praat je over een verslaving. En dat is een hele ernstige zaak. En dus op cannabisniveau, de softdrugs, en het naam zegt het eigenlijk al, moet de drugs niet verder veranderen. De cannabis die moet wel in goede kwaliteit blijven, maar dan praat je eerder over een gewenning en niet zozeer over een verslaving.
Ja, het verschil tussen gewenning en verslaving weten wij bij de lijst Vertuimen al te goed. Maar een gewenning kan een verslaving worden en dat ligt bij ieder mens ligt het anders. En daarom zeggen wij, bescherm de bevolking van Nederland, anders gaan we de verkeerde kant op.
Ja, wij kennen ook het verschil tussen gewenning en verslaving. En ik heb aan de wijze woorden van de meneer Van den Broek niks toe te voegen, ook omwille van de tijd. Want volgens mij is de aandacht ook een beetje aan het verslappen.
Goed, nou, er zijn er nog, ik wil dit eigenlijk alleen maar als vraag 7 als een advies meegeven, want we hadden het over harm reduction vanavond. En daar is meneer dokter Simon Boerboom, hij is psychiater, hij heeft een verstandig boek over geschreven, wij weten wat allemaal onder harm reduction valt en het is echt meer als alleen maar de heroïne junk helpen. Harm reduction heeft ook een maatschappelijk toestandje. Er zijn nog twee vragen die ons in wezen. Ik weet dan wie ik ze gegeven heb. Maar ik wil heel even herinneren dat de tweede verkiezingsronde. De stembiljetten zijn verzameld, dus die gaan ze nu uittellen. Misschien hebben we dan toch nog even tijd voor vraag 18. Nou, kom op. Het is in wezen een koffieshophouder die hem had willen stellen, maar het is nu een personeelslid van de Pink. Van de Pink.
Nog wel van jouw shop. In de Eindhovense koffieshop wordt met een ID-reader gewerkt. Elke bezoeker wordt gecontroleerd en het apparaat geeft aan als je minderjarig bent. Wij houden leveren en een grote inspanning om de minderjarigen buiten de deur te houden, dan elders, en zijn blij met ons door aangeschafte apparatuur. Coffeeshopsbeleid is gemeentebeleid, maar daar vinden wij steeds minder van terug. Wij zien geen hel in lange sluitingstijden, tenzij ten goede komen aan de sinds 1 mei 2012 postgevatte straatdealers in de buurt van de coffeeshop die intussen het niet alleen op toeristen gemunt hebben. Vindt u het noodzakelijk dat coffeeshops bij een overtreding als sanctie maandenlange sluiting krijgen opgelegd, zonder een waarschuwing vooraf?
Nee, u hebt in de inleiding al gezegd waar het op aankomt. Men gaat dan naar de illegale straatdealers toe en dan wordt alleen maar verkwaterd erger. Wij zien meer in een geldboet als je echt in overtreding bent.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik een lastige vraag vind, hoor. Ik bedoel, je kunt hier geen generiek antwoord op geven. Ik bedoel, wat is er gebeurd, welke overtreding? En ik vind, dit is echt in de portefeuille van de burgemeester. En die doet dat volgens mij naar alle eer en geweten. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Dank u wel.
Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Want je moet echt de inhoud van de zaak weten. Een minderjarige, als dat 1 minderjarige is, dan zou die de zaak straffen. En dan denk ik dat je dan met zo'n beleid iets te hard optreedt. Je moet kijken ook altijd naar de nawee en de gevolgen in deze. Maar beleid is beleid, regelgeving is regelgeving. En je moet er gewoon voor zorgen dat je het voorkomt dat dat gebeurt. Laat dat heel helder zijn.
Ja, ik ben het eens dat inderdaad, kijk... Overtredingen moeten bestraft worden, maar moeten ook enigszins redelijk bestraft worden. En wanneer er 1 minderjarige in de binnen is, ja, dan zou een maandlange sluiting, vind ik dan heel erg overdreven. Dat zijn, maar een maandlange sluiting is wel op zich een straf wanneer er flink in overtreding is gegaan. Of dat dat meerdere malen gebeurt. Maar ik vind het inderdaad voor één keer een minderjarige wel een heel zware straf.
Ik ben het met dat laatste ben ik het eens. Ik ben het ook eens met Mieke. Dus er komen een hele hoop afwegingen bij kijken die wij zeker niet allemaal kennen. Ik vind, ik snap dat die vraag gesteld wordt. Hij is heel negatief. En volgens mij ligt er voor ons een opdracht om te werken aan de kansen die er liggen. En we hebben de gebruiker al een heel stuk gedecriminaliseerd. En volgens mij moeten we nu echt meters maken met het decriminaliseren van de coffeeshophouder. Van de welwillende coffeeshophouder.
Oké, we komen tot de allerlaatste vraag. Ik wil ze Arnoud zelf laten stellen. Didi, spijt me, maar...
Goedenavond mensen, mijn naam is Arnoud Akkermans. Ik ben woordvoerder van de VSC. Maar vanavond heeft Lisa het gedaan. Ik heb nog één vraag. Intussen bemoeien zich nog vier andere burgemeesters in Brabant met ons lokaal coffeeshopbeleid. Anderzijds spreekt de minister van lokaal maatwerk. Maar de regels uit Den Haag maken het noodzakelijk dat u zich telkens weer over het beleid moet buigen. Waar anders in het parlement weinig kamerbreed gedebatteerd wordt door de volksvertegenwoordigers. Vraag. Bent u het met ons eens dat coffeeshopbeleid altijd gemeentebeleid was en is?
Nou, ik weet niet 100% zeker of het zo zwart-wit is. Ik kan me namelijk ook wel debatten vanuit de Kamer herinneren. En dan ging het bijvoorbeeld over vraag 20. Over coffeeshops in de omgeving van scholen. En volgens mij zijn dat dingen die het Rijk meegeeft. En waar je je als gemeente dan aan moet houden. Maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Het zou mooi zijn als het lokaal was. Want dan kunnen we minister Opstelt omzeilen. En dan hadden we gisteren al een proef met pilotregulering. Kan ik gesteld gehad. Nou ja, goed, lokaal maatwerk inderdaad. Dat is ook wel wat er in Den Haag wordt geroepen. Wat je ziet is dat op dit moment alleen tijd wordt gekocht. We gaan nu weer een onderzoek doen naar de herkomst van de cannabisteelt. Naar die 80% bewering. Het zou hartstikke mooi zijn op het moment als het allemaal lokaal zou kunnen. Heel graag.
Ja, voor D66 is het nationaal wat je nationaal kan doen. Lokaal wat je lokaal kan doen. Kijk, er zal altijd wel een... nationale factor bij komen kijken die kijkt naar een soort raamwerk van regels en normen waaraan coffeeshops moeten voldoen om veilig te zijn. Kijk, dat zal zelfs Europees geregeld kunnen worden in de verre toekomst. Maar voor zover je het lokaal kunt regelen, moet je het lokaal regelen en moet het eigenlijk ook zoveel mogelijk aan gemeentes zijn om te bepalen of ze coffeeshops willen, waar die moeten komen en hoeveel het er zijn.
Hans Bergman, Partij Open. Ik vind dat het helemaal plaatselijk moet zijn. Ik weet zeker dat de burgemeester mij niet gaat tegenhouden, dat hij ook niet gaat handhaven. Ik durf die confrontatie aan, hij heeft me een limiet opgegeven wat ik mag neerzetten. En anders zal er iets moeten gaan gebeuren. Ik durf er overheen te gaan, 11 maart ga ik met hem in overleg. En dan ik durf die confrontatie aan met de minister. Daarvoor heb ik bij de verkiezingen dan wel de stem van het volk nodig. Dus ik zou zeggen, stem op partij OPA, plaats 4. Ik ben zelfstandig volksvertegenwoordiger daar. De anderen hoeven het niet met mij eens te zijn binnen de partij. Maar met de stem van het volk durf ik de confrontatie met de minister aan.
We praten, Kees Reinders samen Eindhoven, we praten over heel veel decentralisaties. Zaken die van Den Haag naar de lokale niveaus worden teruggebracht. Ik zou denken, als je daar deze pilot bij zou doen en ons hier de regelgeving laat uitvoeren, dan hadden wij met de Eindhovense VVD, maar ook met onze burgemeester, al lang geen probleem meer gehad. Dat bedoel ik.
Ja, Rudy Rekenlijst met Fortuin. De vraag is of het coffeeshopbeleid altijd een gemeentebeleid was of is geweest. Daar durf ik niks van te zeggen. We hebben in ieder geval ook als gemeente ons eigen te houden aan de Nederlandse wetgeving.
Zo, je bent wel heel gehoorzaam met Den Haag. Ben ik niet zo blij mee?
Mieke Vrees, PvdA. Wij vinden ook dat zoveel mogelijk lokaal geregeld moet worden. Al was het maar omdat de problematiek ook per stad echt anders is. Als je het hebt over de grensgebieden. waar we veel te maken hebben met drugstoerisme. Dat is hier weer een heel ander verhaal. Als je het hebt in Amsterdam, waar het een toerisme regime heeft, de hele stad, is ook weer een ander verhaal. Dus hoe zou je überhaupt de illusie hebben dat je met één beleid iedere verschillende probleem kan oplossen? Dat is één. En ten tweede zijn wij natuurlijk al langer voor een gemeentelijke pilot wietteelt. En ik weet ook al wel een paar leegstaande panden waar dat prachtig in zou kunnen. We hebben ook weer werk voor onze ergonmensen. Dus ik zie veel kansen bij gemeentelijk beleid. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Vraag 20 slaan we over. Die was door een bezoeker binnengekomen en die was specifiek voor het CDA bedoeld. Maar helaas is er geen kandidaat van het CDA. En het zijn ook zij die altijd over de afstand tussen scholen en coffeeshops praten. Dus wij laten deze vraag weg. Ik kreeg net een seintje dat de uitslag van de twee... Mag we even rustig daar bij de bar? Dat de uitslag van de tweede ronde bekend is. Misschien krijgen we het te zien en misschien is de opinie gewijzigd. Nou, dat is nogal zo. Er zijn iets meer stemmers in ieder geval. En nou, daar zien we Partij van de Arbeid, 7 stemmen. Dan de D66, ook met 7 stemmen. Lijst Pim Fortuyn met 6 stemmen. Ik zie Open Partij met 8 stemmen. Dat is dus dan de topscoorder. En even kijken. Sorry, ik kan het niet goed. De SP blijft bij 2 stemmen. En de onderste kan ik slecht lezen. Gestemde Burgers is 1 stem. Teleurgestelde Burgers heeft 1 stem. En nou, we kunnen zien dat de attitude van de stemming is gewijzigd. En ik denk dat de kandidaten zich wakker geslagen hebben. Goede antwoorden hebben gegeven. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ze beslagen vind van de materie waar het over ging. Zeer deskundige antwoorden. Ik bedank me ook heel erg voor al de moeite en de energie en ook van de aanwezigen voor het lange luisteren. Ik wil zo meteen doorgaan naar Armand, maar ik had natuurlijk nog een slotwoord. En misschien is het nog eens een keer goed om te herinneren dat slechts maar 3% lid zijn van een politieke partij. En die 97% maar blijven zeuren. Wil je daar iets anders voor maken? Richt een partij op of word lid van een partij. Word je eigen lobbyist. Misschien kan je overtuigen dat harm reduction een betere weg is dan war on drugs. We hebben natuurlijk, zit onze politiek weer apart in elkaar. En hebben meerdere factoren invloed hierop. Zo heb je de pers. En ja, daar heb je dan een opinie van de krant en de redactie of wel van het tv-programma en de redactie. Dan heb je nog de lobbyisten, die het vaak zo ver weten te krijgen dat een standpunt van de partij ook nog omgeturnd wordt. En ja, wil je daar allemaal iets aan veranderen, kun je beter ophouden met mopperen en beter gaan stemmen, oftewel lid worden van een politieke partij. En ik zou zeggen, help de idealisten met het bevrijden van de 5 plantjes. Dat leek ons een goed begin. Heel klein, net zo schattig als in Uruguay. En volgens mij ook niet zo interessant voor een crimineel. Nou, ik sluit dan deze avond af. En ik dank iedereen voor zijn komst. Er is nog een hapje, zoals een haring. En ik ruik hem tot hier. Althans de uien, niet de vis. En ik dank iedereen voor zijn komst. En ik geef nog heel even de microfoon aan Arnoud. Dat is onze gastheer vandaag. Hij en zijn zus hebben de café recentelijk van de moeder overgenomen.
Nou, dames en heren, hartstikke bedankt. Ik wil de raadsleden ook nog even persoonlijk bedanken. Bedankt voor jullie komst. Goede antwoorden gegeven, inderdaad zeer op de hoogte met de materie. Bezoekers ook hartstikke bedankt. Dirk Bergman, heel erg bedankt voor de foto's.
Mijn zuster heel erg bedankt. We hebben natuurlijk carnaval gehad. Het was hier een gekkenhuis. We hebben alles keihard moeten werken om hier vanavond dit te kunnen realiseren. Voor de rest hebben we nog een optreden van Armand. Die is even naar het toilet. En als die terugkomt, dan gaat hij helemaal los. Oh, daar hebben we hem al. Dus, en anders geniet nog van een haringje of bestel nog even iets te drinken. Wordt allemaal geregeld. Bedankt.